En lopen weer.
Welkom allemaal in deze online commissievergadering. U kent allemaal de regels. Om een digitaal vergadering zo goed mogelijk te laten verlopen is een aantal afspraken gemaakt, onder meer met betrekking tot de spreektijden. Ik zeg daarbij dat de spreektijd van de wethouder verruimd is naar 15 minuten. Maar uiteraard hoeft hij deze niet te gebruiken. En het helpt de wethouder als u uw vragen kort, bondig en ordelijk stelt. Na de eerste bijdrage van de fracties geeft het de woordvoerders de gelegenheid om vragen te stellen aan elkaar. En beperkt u zich daarom in uw interrupties. Dit is wel grappig, er zijn een aantal mensen die dit nu voor de tweede keer horen. Maar er zijn ook nieuwkomers bij. Alsjeblieft. Ik wil overgaan naar het bespreken van het onderwerp doelgroepenverordening Hilversum. Met de doelgroepenverordening Hilversum kunnen nieuwbouwwoningen beschikbaar gemaakt worden voor de in de verordening bepaalde doelgroepen. In de verordening is opgenomen welke doelgroepen passen bij de sociale huurwoningen. Middeldure woningen en middeldure huurwoningen plus. De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren om deze verordening vast te stellen. Er zijn technische vragen gesteld door D66... En deze zijn beantwoord. En omdat de Partij van de Arbeid een soort initiatiefvoorstel in een motie had gevormd en een complete verordening had geschreven, wil ik hen als eerste het woord geven. En daarna even kijken, mevrouw Van Vliet. Ik begin bij mevrouw Kalk. Bij mevrouw Kalk, met uw goedvinden, mevrouw Van Vliet. Gaat uw gang, mevrouw Kalk.
Dank u wel, voorzitter. Collega's. Hij is er, de lang verwachte doelgroepenverordening. Een van de meest belangrijke instrumenten die je als gemeente hebt om invloed te houden op de samenstelling van de woningvoorraad. En het is niet vanzelf gegaan. De PvdA-fractie heeft al in november 2018 deze motie ingediend. En groot was onze verbazing dat die eerst werd ontraden. Een jaar later was het college gelukkig wel overtuigd en is de motie met brede steun aangenomen. En toen begon de soap van de doelgroepenverordening. Aflevering 1. Het college zocht steun in de regio. De regio zei nee. Aflevering 2. Vergeten was de sociale huur en uitgezonderd werden de locaties voor de bouw van de 10.000 woningen van het sleutelproject. De commissie zei nee. Aflevering 3. De sociale huur was meegenomen. De uitzondering van de OV-locaties was er niet uitgehaald. Maar wel toegevoegd was de mogelijkheid voor het college om af te kunnen wijken. De verordening buiten werking te kunnen stellen. En de instandhoudingstermijnen ten gunste van de eigenaar aan te kunnen passen. De commissie zei weer nee. We hebben bij het college nooit enige liefde voor de doelgroepenverordening kunnen ontdekken. En bij u, wethouder, ook niet echt. Bij uw aantreden heeft de PvdA u geïnformeerd en gevraagd te versnellen. U heeft daar meer dan een half jaar over gedaan. Wij hebben meerdere keren gevraagd. Wij zijn nu bij aflevering 4. En iets is beter dan niets. En wij willen geen enkel risico meer lopen om nog meer vertraging op te lopen voor deze toch eenvoudige verordening. We hebben nog wel een paar vragen. Waarom is bij de huurprijs de parkeerplaats in één keer meegenomen? Waarom wil het college op locatieniveau middeldure huurwoningen plus aan kunnen wijzen? Volgens ons moet dat in het bestemmingsplan. Bent u dat met ons eens? Voor de doelgroep middenhuur stelt u een jaarinkomen vast dat maximaal 10.000 euro hoger ligt dan de norm voor de sociale huur. Waarom bent u zo streng, gelet op de problemen op de woningmarkt? Waarom is er een beperking tot gemeentelijke gronduitgifte en waarom is een meldingsplicht niet vanzelfsprekendheid? En waarom is het artikel over de differentiatie van de woningbouw, zoals in uw eerdere versies wel was opgenomen, in deze versie geschrapt? En dan een addertje onder het gras. In het voorstel, niet in het besluit, lezen wij dat het college besloten heeft de verordening 1 jaar na vaststelling van de woonvisie extern te laten evalueren, waarbij er aandacht is voor passend toewijzen. Om de doelmatigheid te kunnen beoordelen heb je minimaal een periode van 4 jaar nodig, vinden wij. En u zegt het zelf, de doorlooptijd van bouwprojecten is lang en dus geldt dat ook voor deze verordening. De relatie met passend toewijzen zien wij niet en kan wat ons betreft ook niet als argument worden gebruikt voor deze korte termijn. Waarom, beste college, heeft u voor een evaluatie in 1 keer wel zoveel haast? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Kalk. Dan geef ik het woord aan mevrouw Van Vliet van D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wethouder, hartelijk dank voor deze versie van de doelgroepenverordening. Ik voel met mevrouw Kalk mee dat we er lang op hebben moeten wachten, maar hij is er en wij zijn er op zich blij mee. En dank voor de beantwoording van de vragen die wij hebben gesteld hierover. We hebben wel een aantal vragen voor u. En die gaan vooral over de middeldure huurwoningen. Met deze verordening kunnen we nu in bestemmingsplannen middenhuur vastleggen. Daar hebben we het ook uitgebreid over gehad toen we het over stationsgebied praten met elkaar. We regelen met deze doelgroepenverordening dat de middeldure huurwoningen behouden blijven voor 20 jaar. En we benoemen ook de doelgroepen daarvoor. Echter, we regelen niet dat ze ook toegewezen worden aan deze doelgroepen. In het raadsvoorstel staat dat het wel zo zou zijn. Daarin staat, in de verordening is opgenomen dat de woningen alleen verhuurd mogen worden aan een doelgroep met een bepaald inkomen. Dat was een citaat. Dat is helaas pertinent onjuist. In de toelichting staat het gelukkig wel goed. Daarin staat, ik citeer wederom, de verordening regelt niet de toewijzing van deze categorieën nieuwbouwwoningen aan individuele huishoudens. De toewijzing van een sociale huurwoning vindt plaats op basis van de huisvestingsverordening. De huisvestingsverordening geeft bepalingen over de woonruimteverdeling. Voor de middeldure huurwoningen geldt geen vergunningplicht. Einde citaat. En daar zit hem de crux. D66 wil dat de vergunningplicht ook voor deze middeldure huurwoningen gaat gelden. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat deze woningen daadwerkelijk bij de doelgroep terechtkomen. En de wetgeving geeft hier de ruimte voor en laten we daar vooral ook gebruik van maken. Alleen zo is de doelgroepenverordening geen wassenneus. Een melding waar mevrouw Kalk het net over had, die is dan ook niet nodig, want het regelt dan met de huisvestingsvergunning. Mijn vraag aan de wethouder is of de wethouder hier werk van wil maken en in de huisvestingsverordening een vergunningplicht voor middeldure huurwoningen op wil nemen. Voorzitter, als ik nog een paar zinnen mag spreken over... Ik heb de klok niet bijgehouden vandaar. Ten tweede, in artikel 2 lid 3 van de verordening lees ik dat de maximale huur van de middenhuur sneller groeit dan de stijging van de inkomensgrens. Er geldt namelijk een opslag van 1%. Dat lijkt weinig, maar in 20 jaar loopt de betaalbaarheid hierdoor sterk terug voor de middeninkomens en dat past geheel niet bij de doelstelling van deze verordening. De reden voor die opslag ontgaat ons dan ook en mijn vraag aan de wethouder zou zijn of hij het eens is met ons dat dit een ongewenst effect heeft en of de wethouder dit zou willen aanpassen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Van Vliet. Dan ga ik naar Leefbaar Hilversum. Even kijken wie gaat daar. Meneer Blok. Nee? Mevrouw Van Oostveen. Ja, sorry, ik kijk naar het verkeerde vakje. Gaat u gewoon, mevrouw Van Oostveen.
Dit is mevrouw Blok van Oostveen voor vandaag. De artikelen, ik heb geprobeerd een beetje te kijken wat het allemaal was. Er worden bij artikel 3 worden een aantal dingen verteld. Moet ik het even bijhalen. Sorry, ik kom eraan. Zo lastig al die. Nou ja, artikel 3, daar worden inderdaad over lokaal en regiobinding gesproken. Terwijl ik het interessant zou vinden om in de verordening over wijkgerichte binding te praten. Door over wijkgerichte binding te kunnen praten, eventueel toe te voegen, kun je doorstroming in eigen wijk voor speciale doelgroepen, denk aan ouderen of jongeren, mogelijkheid bieden. Dat je zegt, een percentage heeft ook mogelijkheid tot wijkgericht doorstromen. En daardoor kan je volgens mij heel veel besparen op het sociaal domein, omdat je binnen je netwerk blijft en minder hulp van buitenaf nodig hebt. Daarnaast mis ik ook de bepaalde doelgroepen. Denk aan mensen met een fysieke beperking of mensen met een geestelijke beperking. Die worden niet, ook daar wordt niet specifiek naar genoemd. Dus mensen met een beperkende doelgroepen, daar wordt, die worden ook niet specifiek genoemd, dat zou ik wel graag zien. Ik vind het oké dat je zegt van voor 25 jaar staan ze vast of voor 20 jaar staan ze vast. Ik vraag me alleen eigenlijk af, na 20 of 25 jaar moet er volgens mij gewoon overlegd worden en gekeken worden of die uiteindelijk weer voor 25 jaar moet worden vastgesteld. Dus ik zou willen voorstellen dat na 25 jaar of 20 jaar gewoon bij de raad wordt teruggekomen. Zo van, nou, wij denken hier af te kunnen wijken, want daar en daar zijn allemaal nieuwe bouwlocaties. Of, we kunnen hier niet van afwijken, want we hebben geen andere mogelijkheden. Dus hij moet nog eens een keer 25 jaar worden verlengd. Dat is artikel 4 waar ik het over had. Dan artikel 5, prijs-kwaliteit verhouding, vind ik heel apart. Want het wordt gekoppeld aan vierkante meters en aan OV-knooppunten. Wie zegt dat? Wie heeft dat bepaald? Waarom wordt het niet gekoppeld aan hoe dicht je bij de hei zit? De vierkante meters die worden opgenoemd, die kloppen naar mijn idee helemaal niet. Als ik nu vanuit ga een middeldure huur plus woning, dat is een Eglantierstraat in de Bloemenbuurt, is gewoon een huis dat kost 1550 euro per maand. Dat heeft ook maar 50 vierkante meter, is een eensgezinswoning met voor- en achtertuin. Als je het over prijskwaliteit heeft, deze woning is niet geïsoleerd, zit met vol met schimmel, je mankeert nog allerlei andere dingen aan de woning, maar dit wordt wel verhuurd als een woning middelbaar plus. Dus als je het over prijskwaliteit hebt, moet je denk ik meer kijken naar de kwaliteit van de woning.
Ja, voorzitter, dit wordt een. Ik wil toch even een interruptie plegen, maar ik weet niet of dat zomaar kan. Maar dit wordt een heel technisch verhaal van mevrouw van Oost-JVV. Ik weet niet of u de corporaties weet, maar dat is een wettelijke norm die er aan vast ligt. Dus ik vind dat een beetje nu een hele ingewikkelde. En dit heeft ook niks te maken met je voor de doelgroepverordening.
Nou, volgens mij wel, want het gaat even om vierkante meters. Ik probeer wat uit te. Hier wordt ook gesproken over zoveel de huurprijs en het aantal vierkante meters wat ze eraan willen koppelen. Naar mijn idee is dat onzin. Het gaat over voorzieningen die erbij die dingen zijn. En de ene vindt is het belangrijk dat je bij het OV zit, waardoor je kleiner kan bouwen. Maar wie zegt niet dat je de huizen naast de hei kleiner kan bouwen, omdat je naast de hei zit? Dus de koppeling van vierkante meters aan een prijskwaliteit vind ik niet passen binnen deze doelgroepenverordening.
Mevrouw van Oostveen.
Het kan dus ook zijn dat het.
Mevrouw van Oostveen, u was het laatste zin niet meer te horen en u bent aan uw laatste 15 seconden bezig.
Dan ben ik dus ook verbaasd waarom de woningen waar ik net over sprak ook een huurverhoging krijgen van 2%, terwijl dit zelfs een woningbouwwoning is. Dus artikel 5 is een hele lastige die ik niet kan polsen met de werkelijkheid zoals die nu is en volgens mij ook niet erin moet. En de rest vertel ik straks.
Dank u wel. Democraat Hilversum.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Het college heeft de wens om sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen voor een bepaalde periode voor de betreffende doelgroepen beschikbaar te houden. De wethouder sprak zich daar in de pers met groot enthousiasme over uit. Ik zal niet vragen waarom het dan zo lang geduurd heeft, want belangrijker is dat die verordening er nu ligt. En daar hebben we eindelijk een goed instrument mee om de volkshuisvesting te ondersteunen en ervoor te zorgen dat betaalbare woningen langdurig beschikbaar blijven voor de doelgroep. Maar wie goed leest, ziet dat we er helaas niet veel mee opschieten. In artikel 4 wordt bepaald dat de verordening alleen van kracht is bij gemeentelijke gronduitgifte. En dat is dus bijna nooit. Misschien wel in het stationsgebied, maar bijvoorbeeld niet in 1221. Als het de gemeente ernst is met het enthousiasme waarmee deze verordening wordt gepresenteerd, dan moet die beperking eruit, lijkt me. In artikel 5... mevrouw van Oostveen die wijst er al op, is nog een onnodige beperking opgenomen. En wel de afstand tot een OV-knooppunt en de daaraan gekoppelde woninggrootte. Als het gaat om de kwaliteit van de volkshuisvesting op grond van de woonvisie, dan hoort die thuis in het bestemmingsplan en niet in deze verordening, lijkt ons. Dus wij zouden willen voorstellen die te schrappen. De termijn voor middeldure huurwoningen zou wat ons betreft ook 25 in plaats van 20 jaar mogen zijn. En dan is er nog een hardheidsclausule ten gunste van de aanvrager. De vraag is wie daarmee bedoeld wordt, wie is die aanvrager en wanneer is er sprake van bijzondere hardheid. Misschien kan de wethouder dat toelichten. Het college heeft besloten de verordening 1 jaar na vaststelling van de woonvisie extern te laten evalueren. En mevrouw Kalk wees er ook al op. Waarbij aandacht is voor passend toewijzen. Het lijkt ons zinvoller om pas te evalueren als die verordening een aantal jaren in de praktijk gebracht is. Dus op zijn vroegst na 1 jaar of 5 zou ik zeggen. Maar laat ik positief eindigen. Deze verordening, als die nu met hopelijk enkele aanpassingen dankzij het enthousiasme van het college op korte termijn van kracht kan worden, betekent dat in ieder geval dat hij op alle nog niet vastgestelde bestemmingsplannen, zoals in 1221, van toepassing kan worden verklaard. En graag de bevestiging van de wethouder dat dat ook de bedoeling is. En daar wilde ik graag bij laten, voorzitter.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de SP. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Ik ben blij dat meneer Dokter eigenlijk al een van de punten aanstipte die ik ook was, mij ook was opgevallen. Dat stond trouwens, kwam ik achter, ook in de vorige versie, namelijk dat de instandhoudingstermijn alleen geldt bij gemeentelijke grond uitgeeft. Ik ben het met hem eens dat dat er gewoon uit moet. Ik bedoel, staat bij middeldure woningen staat die beperkingen niet op. Dus waarom zou dat bij sociale huurwoningen wel doen? Verder zijn er wel een aantal dingen die in de vorige versie staan, die er nu uit zijn, waar ik wel mijn vraagtekens bij heb. Om er eentje te noemen, de meldplicht is er nu uit. Volgens de bijlagen was dat, zorgde dat voor bureaucratie en dergelijke. Maar ik kan me wel herinneren dat wij regelmatig hebben aangegeven dat we eigenlijk wel willen weten hoeveel sociale huurwoningen zijn en hoeveel middeldure huurwoningen zijn. En eigenlijk de enige manier om dat een beetje bij te kunnen gaan houden is als er een meldplicht is. Dus wat ons betreft gaat die meldplicht er weer in. En liefst niet alleen voor middelduur, maar gewoon ook voor sociale huur. Dan weten we tenminste wat er in onze gemeente beschikbaar is. In ieder geval bij de nieuwbouw. De beperkingen die op de huurverhogingen, die zijn er ook uitgehaald. Dat lijkt mij nou juist wel één belangrijk punt. Dus dat is natuurlijk een bepaalde regelgeving met betrekking tot punten en dergelijke. Maar ik denk wel degelijk dat we daar zo goed dat we daar iets over in de verordening zouden kunnen zetten. Om ervoor te zorgen dat die huren niet al te sterk stijgen. En verder viel het ons op dat percentages uit de verordening zijn gehaald. Dus de percentages woningen die we willen bouwen, percentages middelduur waren eruit gehaald. Percentages sociale huur stonden er eerst ook al niet in. Maar grondoppervlakte zetten we er dan wel in. Wordt er gezegd, dan gaan we het één gaan we het in het bestemmingsplan regelen en het andere hebben we klaarblijkelijk wel voor de verordening geschikt gehakt. Dat is... Ja, het klinkt niet heel erg consistent, dus ik vraag me af wat daar nou precies het beleid eigenlijk achter is. Wat zet je in de verordening en wat in de bestemming? Daar laat ik het voor het moment laat ik daar eventjes bij.
Dank u wel. Dan gaan we naar Hilversums Belang. Gaat uw gang, meneer Blok.
Dank u, voorzitter. Het is goed dat het voorstel er nu dan eindelijk ligt. Na wat heen en weer is met de commissie, maar nu is er dan ook een stuk waar we goed en concreet over kunnen praten. Nieuwbouwwoningen worden behouden voor de doelgroepen die we ook van harte steunen. Dat wil zeggen voor de mensen die betaalbare woningen tekort komen, dat zijn al duizenden in Hilversum. De verordening wordt pas van kracht als er een koppeling met de nieuwe bestemmingsplannen wordt gemaakt. Wordt opgenomen. Dat kan pas als er een omgevingsplan is vastgesteld en dat kan nog wel jaren duren. Een vraag aan de wethouder. Welke tijdsplanning heeft de wethouder in gedachten ongeveer? Dat wil zeggen voordat deze verordening echt effectief wordt. Nogmaals, dat kan een tijd duren. Voor de middeldure huurwoning in artikel 3.4 is van toepassing. Het gaat om voorrang van huishoudens met lokale of regionale binding of met maatschappelijke beroepen, zoals dan als voorbeeld zorg en onderwijs. De eerste vraag over de binding. Iemand die in Amsterdam woont en in Bussum werkt, kan die ons dan een huis krijgen met voorrang? En dan over maatschappelijke beroepen, dat is natuurlijk zeer arbitrair, zorg, onderwijs, ik kan nog wel 10 andere noemen die maatschappelijk zijn. Dus niet limitatief, toch? Maar wat nog meer? Dit moet specifiek worden omschreven. Of niet? Het arbitrair is wel eruit moeten. Bij uitgifte gemeentegrond geldt de nota grondprijs. Dat wil zeggen instandhouding 25 jaar, dat is goed. Zo niet dan nabetaling verschil, aanschafprijs, marktprijs is ook goed. Handhaving door last onder dwangsom. Ja hoor, hier hebben we een echte handhaving waar de gemeente mee verder kan. Goede regeling. Wel direct handhaafbaar. Artikel 5. Anderen hebben er ook wat over gezegd. Prijs-kwaliteitsverhouding van middeldure woningen. Middeldure huurwoningen. Binnen straal van 1200 meter. 40-50 meter. Maar als je buiten die straal van 1200 meter woont, dan krijg je opeens 10 of 20 vierkante meter meer. Ik vind het eigenlijk een beetje, een beetje arbitrair. Een beetje zelfs onzinnig. Anderen hebben het ook al wat gezegd. Is dat niet nogal arbitrair? Dat is de vraag aan de wethouder. Graag antwoord. Dan een platform, de jaarlijkse huurindexering binnen brandbreedte vinden wij een goed plan. Ik volg de SP een beetje, die zegt ja, maar kunnen we niet tussendoor die jaarlijkse index die dus mogelijk is ook een beetje beperken, zodat we niet te snel op mijn betreft bij het plafond komen. En wat is daar dan een handhaving mogelijk? Dat lijkt me heel erg moeilijk. Ik volg de PvdA, die zegt na een jaar evaluatie is te kort, vooral omdat het omgevingsplan dat lang niet is. En ik ben het eens met de SP, die zegt die meldplicht moet er weer in. Wat is een voorzitter?
Dank u wel. Dan wil ik over naar meneer De Jong van het CDA. Gaat uw gang.
Voorzitter, dank. Het is goed dat deze doelgroepverordening er komt. En het is goed dat artikel 3 lid 4 praat over voorrang aan huishoudens met lokale of regionale binding. En of voorrang aan huishoudens met maatschappelijke beroepen. Zoals zorg en onderwijs. Het zijn ook dingen waar wij steeds voor gepleit hebben. En juist nu, in de tijd van corona, zie je wat de waarde is van vitale beroepen en het feit dat die beschikbaar zijn. We vinden wel dat als je kijkt naar 40 vierkante meter of 50 vierkante meter, binnen de huidige bouwnormen, waarbij er heel veel ruimte voor bepaalde ruimtes ook wordt genomen, voor gangen, voor andere dingen. Het lijkt alsof je nog weinig overhoudt om echt te kunnen wonen. We willen vragen aan de wethouder, is 40 vierkante meter nou echt reëel? In deze tijd waarin we zien dat thuiswerken ook steeds meer de norm wordt. En waarbij we dat ook niet alleen in deze tijd, maar ik denk ook in de toekomst zien. Maar moeten we niet dingen in een groter geheel bezien? En daarin zien we ook dat ouderen als doelgroep missen in deze verordening. Gisteren heeft de oud-minister Van Rijn getweet dat er veel meer concepten moeten ontwikkelen tussen thuis en te huis. En daar sluiten we ons daarin ook bij aan. We vinden het ook jammer dat het te vaag blijft, het artikel 3 lid 4, dat in aanvulling op, in overleg met. Wij willen namelijk dat Hilversummers voorrang, die dat nodig hebben, voorrang kunnen krijgen op de woningmarkt. Omdat ze bij hun kinderen in de buurt willen wonen, of willen mantelzorgen, of willen wonen en werken in dezelfde buurt. En ik denk dat we dat zelf allemaal willen. Want het is positief voor hun leven en voor ons als maatschappij. Minder vervoersbewegingen, minder mobiliteitsproblemen en dus ook minder milieueffecten. Dus ik wil vragen of er in de geest van de doelgroepenverordening de wethouder concreter kan zijn op deze punten. En ook buiten eigen gronduitgifte daar uitspraken over wil doen.
Dank u wel, meneer De Jong. Dan ga ik naar de VVD, mevrouw Van der Linden. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Wat een genoeg om u weer te zien vanavond. Al is het niet in levende lijven, dat was toch leuker geweest met z'n allen.
Springlevend, mevrouw Van der Linden.
Ja, dat weet ik, maar we zitten niet met elkaar aan tafel, dat is toch jammer. Over de doelgroepenverordening. Er is al heel veel gevraagd en gezegd van mijn collega's. Er zijn drie punten waar ik even bij stil zou willen staan. Ook mij was opgevallen dat die clausule over de gemeentelijke gronduitgifte alleen bij sociale huurwoningen was neergezet. En ik vroeg mij even af of de wethouder kon toelichten wat daar de overweging bij was. Een tweede vraag die ik heb, en die sluit aan bij meneer De Jong. We hebben vaker met elkaar gesproken over het belang van het dynamiek krijgen in die woningmarkt in Hilversum. En een van de punten daarbij is dat we zien dat er veel oudere Hilversummers in een gezinswoning wonen. Die best goed naar een zorgappartement zouden kunnen verhuizen. Maar dat eigenlijk wel heel graag in hun wijk zouden willen doen. Omdat daar hun mantelzorg zit of hun kinderen of hun sociale leven zich bevindt. En we hebben ook met elkaar geconstateerd dat het dan belangrijk is dat als wij bijvoorbeeld kleinschalige transformaties of wooneenheden zouden realiseren in zo'n wijk, dat we dan de mensen met die lokale binding van die wijk voorrang zouden kunnen geven in het toewijzen van die woningen. Ik zou willen vragen aan de wethouder of hij overwogen heeft of deze doelgroepenverordening daar een rol in zou kunnen spelen om ons daar de instrumenten voor in handen te geven. En als hij dat wel overwogen heeft, dan hoor ik graag waarom hij dat waarom dat niet is ingezet. Mocht hij dat niet hebben afgewogen, zou ik hem willen vragen dat nog alsnog te doen. En de derde vraag die ik heb aan de wethouder is, want wij kunnen met elkaar natuurlijk allemaal denken dat dit politiek de moeite waard is, maar ik ben ook wel benieuwd, vinden de partijen die dit moeten uitvoeren dit ook allemaal de moeite waard? En ik vroeg mij dus af, is er bij de totstandkoming van deze verordening geparticipeerd met de partijen die dit in de praktijk tot uitvoer moeten brengen? En zo ja, met wie dan? En wat vonden ze ervan? Want, en mag ik dan de wethouder daar ook de suggestie bij doen in het vervolg om ons dat in het dossier te laten weten? Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Van der Linden. Dan gaan we naar meneer Pelsma van de ChristenUnie. Gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wat wij goed vinden aan de doelgroepenverordening is dat we nu ook een beeld hebben, of tenminste gaan sturen op het borgen van mensen die wij hier heel graag in Hilversum willen hebben en willen houden. Waar wij heel erg nieuwsgierig naar zijn, is hoe de wethouder aankijkt tegen bepaalde doelgroepen die misschien nog moeilijker hebben, periodes hebben om een goede woning te krijgen. Denk daarbij aan kinderen die achterblijven met ouders die komen te overlijden. En waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben, is van hoe de wethouder tot stand is gekomen om het na 1 jaar al te evalueren op het ogenblik dat je bijna geen hele grote nieuwbouwprojecten hebt. En als je dan ook nog uitgaat van het feit dat we in zo'n evaluatie eigenlijk ook heel weinig data hebben om dat ook op een goede manier te kunnen evalueren. Dus ik was heel benieuwd hoe die informatie tot stand is gekomen. Daarnaast zijn er heel veel inhoudelijke vragen gesteld over hoe vierkante meters puntenbeleid, ook vanuit de woningcorporaties, zeg maar. En ik heb de indruk dat de woningcorporaties hier inhoudelijk in dat stuk te weinig geparticipeerd hebben om het tot stand te laten komen. Ik mis een beetje de data en de achterliggende stukken om te weten van waarom deze doel, je vergroep en je verkloppen de huren met betrekking tot jouw verlonen loopt dat parallel, zijn dat ook de meeste mensen die de woningen zoeken. Met andere woorden, kan de wethouder ons geruststellen op het feit dat met de doelgroepverordening die hier nu ligt, dat we dan ook echt de schaarste die er is, want die is er wel degelijk, dat weten wij ook, dat die ook op de juiste manier verdeeld wordt. En waar ik nieuwsgierig naar ben, is aansluitend op wat de VVD net vroeg, hoe die participatie dan ook daadwerkelijk tot stand is gekomen en hoe dat is geborgd. Een ander punt waar wij nieuwsgierig naar zijn, is op welke manier de wethouder kijkt naar mensen met een beperking of mensen die toch moeite hebben om een woning te kunnen krijgen, om lichamelijke of verstandelijke beperking, op welke manier die dan eventueel ook in een doelgroepverordening zouden kunnen zitten. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Pelsma. Dat was kort en bondig. Dan geef ik nu het woord aan GroenLinks. Meneer Kool, gaat uw gang.
Ja, voorzitter. De woningmarkt staat onder ongelooflijke hoogspanning. En we merken gewoon dat de betaalbaarheid voor heel veel doelgroepen onder druk staat. En de verkrijgbaarheid. Dus het is goed dat die doelgroepenverordening er komt om ook mensen met een wat minder hoog inkomen ruimte te geven. En kansen te geven. En wat ons betreft moet de overheid, het is echt een bizarre overspannen markt. Wat ons betreft moet de overheid hier zijn verantwoordelijkheid nemen en sturing geven. En de doelgroepverordening is daarin een bescheiden bijdrage. Dat realiseren we ons ook. En in die zin vraag ik me af wat participatie in dit verband voor zin heeft. Want het beperkt zeker de ontwikkelaars. En die zullen er niet om staan te juichen. En dat overtuigt mij juist in dat het een goed instrument is. Tijd dat zij daar niet bij staan te juichen. Ten aanzien van de evaluatie, ja, daar hebben wij ook nog wel onze vraagtekens bij of je dat na een jaar al kunt zeggen dat iets een succes is. Volgens mij heb je daar langer voor nodig. En wat wij ook ons afvragen of het niet mogelijk is om deze verordening toch met terugwerkende kracht te laten gelden voor oude bestemmingsplannen. Daar bestaat namelijk een instrument voor, dat heet een paraplu-bestemmingsplan. En dat hebben we ook toegepast voor woningsplitsing. En ik wil eigenlijk de wethouder vragen hoe hij daarnaar kijkt. Wij als raad zouden besluiten tot een paraplu-bestemming om deze verordening te laten gelden, ook voor bestaande bestemmingsplannen.
Dank u wel, meneer Kool. Dan gaan we nu naar Hart voor Hilversum, mevrouw Redmeijer.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat we een microfoon hebben die het nu weer doet. De meeste vragen zijn al gesteld door mijn collega's, dus dat is prettig. Ik wil nog even wel één punt extra aanstippen. Dat is dat in het raadvoorstel staat dat in het middensegment die woningen slecht te ontwikkelen zijn. En mijn vraag is eigenlijk, gaat de doelgroepenverordening een beetje helpen om ze alsnog te ontwikkelen. Want dan willen we ook wel graag hebben dat die woningen echt komen. En inderdaad de vraag van de collega's, hoe hebben de corporaties en de partijen die die woningen moeten ontwikkelen dan geparticipeerd? En hoe hebben ze daarop gereageerd zodat dat in die ontwikkeling beter gaat? En dan toch, het is al een paar keer gezegd, maar ik wil het nog even zeggen. Ook wij vinden 1 jaar echt heel erg krap om te gaan evalueren. Want dat doet gewoon geen recht aan de doelgroepenverordening en aan de plannen die we hebben. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Is er behoefte om vragen aan elkaar te stellen? Willen die mensen dat dan melden in de chat? En ook aan wie je de vraag stelt, dat helpt mij bij het ordenen. Iemand? Ja. Mevrouw van der Linden, aan wie wilt u uw vraag stellen? Mevrouw van der Linden?
Frank, GroenLinks.
Oké. Mevrouw van der Linden wil een vraag stellen aan de VVD, aan GroenLinks. Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ik was het aan het typen, sorry. Ik wist niet dat ik het mocht gaan zeggen. Ik zou mijn collega Frank Kool willen vragen of hij met de partners die dit moeten uitvoeren nou alleen maar dacht aan de commerciële ontwikkelaars of dat hij met ontwikkelaars ook de corporaties bedoelt.
Meneer Kool, gaat uw gang.
U staat uit, meneer Kool.
Nee, daar heb ik vooral de commerciële partijen bij op het oog. Met de corporaties hebben wij een ander overlegplatform.
Ja, maar dat wil toch niet zeggen dat je niet met ze had kunnen praten. Ik weet ook niet of het gebeurd is hoor, maar dat je met hen had kunnen praten over deze verordening en of dat, hoe ze daar tegenaan kijken.
Ja.
Dank u wel. Dan heb ik de SP die een vraag wil.
Ja, kan ik? Nou, ik heb het idee dat. Voorzitter, u staat uit.
Meneer Van Rode, aan wie stelt u de vraag?
Aan de VVD.
Dank u wel. Wilt u dat volgende keer ook in de chat zetten? In dezelfde chat, zeg maar, dat u zegt ik wil graag een vraag stellen. Dat is ook voor de anderen. Als u zegt dat u een vraag wil stellen, is het handig als ik meteen kan zien aan wie u de vraag stelt. Want anders krijg ik een hele rij, zoals u in de chat kan zien. En dan moet ik het aan elkaar gaan koppelen met de griffier. Dus nu heeft de SP een vraag aan GroenLinks. Gaat uw gang.
Nee, aan de VVD.
Aan de VVD. Gaat uw gang.
Dat zei ik net. Ja, ik heb, misschien heb ik het vorige keer. Ik moet wel eventjes, oriënteren op de camera nu. Ik heb de vorige keer misschien ook wel gevraagd, maar dat staat me niet zo heel erg goed bij. Maar kijk, mevrouw van der Linden heeft vaker gezegd van dat ze ook eigenlijk wil weten wat de status is met betrekking tot sociale huurwoningen in de private sector. Dus ik vraag mij af of zij positief staat tegen het idee om die meldplicht weer terug te zetten in de verordening en dan voor alle groepen die onder die verordening vallen. Dus zowel middelduur als sociale huur. Wat zij ervan vindt.
Mevrouw van Rode.
Dank u wel voor uw vraag. Ik heb ik heb gehoord dat u daar een vraag over ging stellen. Dus ik heb hem zelf niet gesteld aan de wethouder. Maar ik was ook benieuwd naar de afweging van de wethouder om dat eruit te halen. Dus ik ben benieuwd naar zijn antwoord op dat punt.
Voldoende antwoord, meneer Van Rode?
Nou ja, ik had graag de mening van mevrouw van der Linden gehoord, maar misschien krijgen we die in de tweede termijn.
Oké, dat is goed. Dan heb ik Leva Hilversum die een vraag wil stellen aan mevrouw van Oostveen. Wie?
Nou, ik heb een algemene vraag en ik weet niet of het iemand is die de antwoord op zou willen geven. Het gaat mij om, is er iemand die ook het idee heeft dat die vierkante meters die hierin worden genoemd en dat in het kader van prijs, kwaliteit en het OV-knooppunt niet relevant zijn, die dat met mij deelt?
Is er iemand die mevrouw van Oostveen een antwoord wil geven? Op dit moment gaat u geen antwoord krijgen van uw collega's. Misschien dat de wethouder er iets over zal zeggen. Het spijt me. Mevrouw Van Vliet, u heeft een vraag aan de ChristenUnie en de SP. Stelt u ze allebei? Dan zal eerst de ChristenUnie uw antwoord geven en daarna de SP. Gaat uw gang.
Dat is goed, dank u wel, voorzitter. De vraag voor de SP was als volgt. U gaf aan dat u graag de meldingsplicht terug zou willen zien, want die stond ook in het concept. Echter, als we er ook voor willen zorgen dat de woningen ook daadwerkelijk bij de doelgroep terechtkomen, zullen we dat toch moeten regelen in een huisvestingsverordening, met een huisvestingsvergunning. Bent u het dan met me eens dat we dan die melding niet nodig hebben? Want dan hebben we die vergunning al en dan hebben we geen dubbele bureaucratie. Dat was mijn vraag voor de SP. En dan mijn vraag voor de ChristenUnie was in het verlengde daarvan. U gaf aan, nou, doordat met deze doelgroepenverordening hebben wij nu woningen voor de doelgroep. Maar dat is dus in feite alleen maar zo als we ook de toewijzing gaan regelen. En het voelde voor mij in uw beantwoording als u dat u verwachtte dat de toewijzing ook geregeld is hiermee. En dus dat die woningen daadwerkelijk ook bij die doelgroep met het inkomen terechtkomen. Klopt mijn vooronderstelling.
Dank u wel, mevrouw Van Vliet. Ik geef het woord aan meneer Van Rode van de SP. Uw antwoord voor mevrouw Van Vliet. Gaat uw gang.
Ja, volgens mij hebben we nu geen huisvestingsverordening. En dat kan, als het net zo gaat als die doelgroepenverordening, dan kan het nog wel een jaar duren voordat we hem hebben. Dus het lijkt me verstandig om hem nu in de doelgroepenverordening te zetten. Bovendien weten we straks niet of die huisvestingsverordening en de vergunningen die daar dan bij hangen, of die dan voor alle woningen gaan gelden. Want we weten nog helemaal niet hoe die eruit gaat zien. Dus het lijkt me verstandig om hem nu in de doelgroepenverordening te zetten. En als we hem dan later in de huisvestingverordening verwerken, dan ook goed. Maar ik wil er eigenlijk niet mee wachten.
Dank u wel, meneer Van Rode. Meneer Pelsma, de beantwoording van uw vraag voor D66.
Ja, ik heb goed geprobeerd te luisteren. Maar wat ik begrijp van mevrouw Van Vliet is dat zij eigenlijk zegt van maakt u zich zorgen over of de doelgroepenverordening ook uitgevoerd wordt conform het beleid zoals bedacht is. Ik zie haar schudden nee, maar zo begrijp ik de vraag. Ik denk dat op het ogenblik dat we weten waar de schaarste zit en hoeveel mensen erin schrijven, dat je met de corporaties afspraken kan je vermaken over hoe ze die doelgroepverordening tot je standje brengen. En op het ogenblik dat er een woning is waar de doelgroep niet op reageert, ja, dan wordt die niet verhuurd aan iemand die in de doelgroep zit. Vandaar ook mijn vraag, hoe zit dat met jou voor de data en hoe is dat geregeld met de betrekking tot de woningcorporaties?
Was dat voldoende antwoord voor u, mevrouw Van Vliet?
Nou, ik denk dat ik het niet goed uitgelegd heb. Waarvoor excuses, meneer Pels. Maar wat ik bedoelde is dat we alleen door het vaststellen van deze verordening niet regelen dat die woningen ook daadwerkelijk bij de doelgroepen komen die ze genoemd worden in de verordening. Daar hebben we iets extra's voor nodig en dat is de huisvestingsvergunning. En dat is niet een vervanging van een melding. Het is de daadwerkelijke, op dat moment kan je de daadwerkelijke controle doen dat die woning ook daadwerkelijk bij iemand met dat inkomen terechtkomt. En dat kunnen we met een melding kunnen we dat niet. Daarom hamer ik zo op dat ik zo graag de huisvestingsverordening aangepast zou willen zien op dit punt.
Dank u wel, mevrouw Van Vliet. Meneer Pelsma, wilt u daar nog op reageren?
Ja, ik hoor geen vraag, maar ik begrijp de opjevermerking. Dus ja, ik snap het, ja.
Oké, dat kan voldoende zijn. Dank u wel. Dan ga ik naar Democraten Hilversum die een vraag hebben voor GroenLinks. Gaat uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Ik hoorde de heer Kool zeggen dat hij een methode wist om de verordening met terugwerkende kracht van toepassing te verklaren op al goedgekeurde bestemmingsplannen. Maar ik heb even gemist welke methode dat was. Misschien zal hij het nog een keer kan vertellen.
Meneer Kool, gaat u gang.
Je kunt een paraplu-bestemmingsplan, als je een nieuwe regeling hebt of een nieuw uitgangspunt en je wilt dat van toepassing verklaren op oude bestemmingsplannen, dan kun je een paraplu-bestemmingsplan laten opstellen. Dat gaat over alle bestemmingsplannen en dan wordt die wijziging doorgevoerd in al die bestemmingsplannen. Dat is een figuur die we ook hebben toegepast bij de woningsplitsing.
Ja.
Dat zouden we hier ook bij kunnen doen. En ik ben benieuwd wat de wethouder van die maatregel vindt.
Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. We zullen het zo horen. Dank u wel.
Dank u wel. Dan is de PvdA die heeft een vraag voor D66. Gaat uw gang, mevrouw Kalk.
Ja, nou, Als ik mag, de vrijheid mag nemen, even over het paraplu-bestemmingsplan. Dat is natuurlijk ook nadrukkelijk aan de orde geweest bij de vaststelling van het bestemmingsplan van voor het stationsgebied. Omdat wij toen die doelgroepenverordening nog niet hadden. En dit toen ook als mogelijkheid is genoemd door wethouder Scheper om alsnog later te repareren. Te kunnen repareren. Dus dat even ter aanvulling op het antwoord van meneer Kool. Maar ik heb een vraag aan mevrouw Van Vliet. En mevrouw Van Vliet, ik snap heel goed wat u zegt over die huisvestingsvergunning. En daar ben ik het ook mee eens. Alleen, zover is het nog niet. En wat zou er op tegen zijn om, zolang het nog niet zover is, de meldplicht in elk geval te laten staan in de doelgroepenverordening?
Mevrouw Kalk, daar is in principe niks in die zin niks op tegen. Alleen ik wil waken voor het gevoel dat een soort zekerheid geeft dat die woning daarmee ook bij de doelgroep terechtkomt. En daar gaat het mij om.
Oké, maar dat gevoel hebben we gedeeld. En ondertussen zou ik willen waken op dat wij weer nieuwe instrumenten gaan afspreken waar we weer heel erg lang op de invoering van moeten wachten. Dus dan liever dubbel op met eventuele risico's op te hoge verwachtingen dan te weinig doen.
Ben ik met u eens.
Dank u wel. Dan heb ik het CDA met vragen voor 1 GroenLinks en 2 D66 in die volgorde. Meneer De Jong, gaat uw gang.
Voorzitter, dank. Heb ik de heer Kool goed gehoord dat hij zegt van als deze doelgroepenverordening gaat schuren bij commerciële partijen, dan is dat juist goed. En dan is dat een goed effect van deze doelgroepenverordening en wilt GroenLinks dat dan wat meer duiden. Ook in onze relatie tot commercieel ontwikkeling. En de vraag aan D66 is de volgende. Mevrouw Van Vliet spreekt over de huisvestingsverordening. Die hebben we vorig jaar vastgesteld met elkaar. Het CDA heeft daar meermalen gepleit om niet alleen maar sociale huur een regionale bindingsfactor aan te hangen, maar ook de middeldure huur. Vindt het CDA D66 aan haar zijde bij een evaluatie of een vervolg om ook te zorgen dat een doelgroepenprincipe of regionale binding voor middeldure huur in zo'n verordening kan komen?
Dank u wel. Ik geef het woord aan GroenLinks om meneer De Jong te antwoorden. Gaat uw gang.
Ja, ik vind het een vreemde vraag, want volgens mij is het effect van de huidige vrije markt dat woningen onbetaalbaar worden. En een commerciële partij die vangt graag het liefst zoveel mogelijk voor zijn vierkante meters. Ja, en daar gaat een zeer prijsopdrijvend effect van uit, waardoor woningen niet meer bereikbaar worden. Voor een heel veel groepen. Ja, juist voor die middelgroepen. En hier, deze doelgroepenverordening stelt daar een grens aan. Ja, dat betekent voor commerciële partijen dat ze minder opbrengst kunnen behalen. Dat is het effect daarvan. Maar nodig om die middelgroepen te blijven bedienen.
Dank u wel, meneer Kool. Was dat voldoende antwoord voor u, meneer De Jong?
Nou, goed, ja, nee, het is een mening. Dus nee, goed, dat is een goede antwoord.
Dat kan. Mevrouw Van Vliet, uw antwoord op de vraag van meneer De Jong.
Dank u wel, meneer De Jong, voor de vraag. Dat geeft mij nog een kans om nog een keer te vertellen dat ik erg voor ben een huisvestingsvergunningsplicht voor middeldure huurwoningen. In de huisvestingsverordening. Ik zou daar niet op willen wachten op een volgende evaluatie die gepland staat voor de huisvestingsverordening. Maar ik zou dat sneller willen doen, want er komen grote plannen aan waar we dit voor een toepassing kunnen verklaren. Voor nu is het alleen nog mogelijk voor nieuwbouwwoningen, maar wellicht geeft Den Haag daar ons daar later de komende tijd nog wat meer ruimte voor. Dan zou ik die zeker willen pakken. Maar er zijn ook nog meer middelen dan alleen de huisvestingsverordening om het doorstroom waar u het over had, om dat te realiseren. En dat is bijvoorbeeld ook per plan afspraken maken met de bouwers. En dat staat ook al ergens in de stukken omschreven als ik het wel heb. Dus er zijn meer instrumenten mogelijk om die doorstroom te bereiken dan alleen de huisvestingsverordening, maar het helpt zeker.
Dank u wel, mevrouw Van Vliet. Ja, is goed. Heel fijn. Wethouder, u heeft de gesprekken gehoord. Het woord is aan u. voor uw eerste termijn. Gaat u gaan.
Voorzitter, zou ik even 5 minuten mogen nadenken over de beantwoording en eventueel clustering daarvan?
Ik kan me voorstellen dat u dat even wil ordenen, dus we schorsen even voor 5 minuutjes. Dank u wel.
Dank u.
Welkom terug allemaal. Na een korte schorsing, dank voor het wachten, geef ik het woord aan de wethouder voor de beantwoording van de eerste termijn.
Dank u, voorzitter. Ik wil allereerst onderschrijven wat een aantal fracties natuurlijk is aangegeven. Het is goed dat we het hier nu over hebben. Dat is zelfs de derde keer in een jaar tijd. Goed, als ik het goed heb, heeft u het in december vorig jaar voor het eerst over zo'n verordening gehad. En het is wat mij betreft ook goed dat we ons even realiseren dat deze verordening niet het ultieme antwoord geeft, of wat dan ook. Maar het is een onderdeel van het instrumentarium wat ons als gemeente ter beschikking staat om onze beleidsdoelen te realiseren. En ik denk dat het totaal van het instrumentarium is wat we moeten inzetten. En dit is een onderdeel daarvan, een belangrijk onderdeel, maar het is een onderdeel. En daar zitten heel veel keuzes in. Ik denk dat het handig is dat ik even per artikel de voorgestelde verordening langs ga en dan de vragen per artikel daarin meeneem. En nu ook meeneem wat het college betreft waar die keuzes in zitten. Die we daar met z'n allen kunnen maken. Als we het hebben, en volgens mij zit het bij de begripsbepaling, de vraag over de parkeerplek. Dat was een vraag van de PvdA, waarom is die toegevoegd? Hij is expliciet gemaakt op dit moment. De intentie was dat hij er altijd al in zou zitten. Het was de enkele huurprijs, was de formulering in de vorige versie. We hebben hem nu expliciet benoemd. En de insteek is dat wij in bestemmingsplannen voorschrijven dat er een parkeerplek bij een woning gerealiseerd moet worden. En door nadrukkelijk die parkeerplek inclusief te maken, willen we voorkomen dat we via een omweg dat daar toch hogere prijzen gevraagd worden. Dat men bij de huurprijs voor de woning onder de grenzen, bijvoorbeeld de huurprijsgrenzen uit deze verordening blijft zitten, maar dat daar een verplichte afname voor misschien wel hoeveel honderden euro's voor die parkeerplek bij zit. Om dat te voorkomen, hebben we die parkeerplaatsen expliciet opgenomen.
Meneer Heller, u krijgt een interruptie van mevrouw Kolk.
Ja, heel goed.
Ja, en ik begrijp uw antwoord gewoon niet zo goed. Want dat kun je toch ook voorkomen door die verplichting niet in het bestemmingsplan los van elkaar te koppelen?
Ja, maar dan komen we in de discussie over parkeernormen en dergelijke. En we hebben daar beleid voor, wat voorschrijft dat er een bepaalde hoeveelheid parkeerplekken gerealiseerd moet worden. Dus dat daar een zekere koppeling is. Dat is een verplichting, die leggen wij vanuit het bestemmingsplan op. En om dan te voorkomen dat vervolgens vanwege die verplichte koppeling woning en parkeerplaats, via die parkeerplaats en het vragen van een hoge prijs daaraan, men onder de verplichting uit zou komen om onder de huurprijsgrenzen te blijven zitten. Daarom hebben we geëxpliciteerd dat het inclusief parkeerplaats is. De gedachte zat er altijd al in, ook in de vorige versie, maar we hebben hem nu even expliciet gemaakt.
Dank u wel. Gaat u verder met uw betoog?
Even kijken. De huurprijsgrenzen en de opslag van ten hoogste 1%. Waarom is dat opgenomen? Ik kan u dat moeilijk aangeven. Hij heeft in de vorige versie ook al gezeten. En wat ik heb kunnen nagaan is het toen geen discussiepunt geweest. Dus de veronderstelling is om daar enige flexibiliteit in te houden. Dat is een kan-bepaling, ten hoogste 1%. Als de commissie zegt van we willen dat in meerderheid eruit hebben, is dat geen onoverkomelijk bezwaar wat betreft het college. Bij de doelgroepen.
Voordat u verder gaat, meneer Heller, een interruptie van mevrouw Van Vliet.
Ja.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben ook in relatie tot wat meneer Kool ook vertelde, denk ik dat ontwikkelaars de bovenkant van de ruimte zullen zoeken. Dus als een maximale prijs dit jaar 100.000 euro is en volgend jaar geïndexeerd wordt, zullen zij die hogere prijs pakken. Dus ik zou inderdaad de voorstander zijn om dat eruit te halen.
Dank u wel, mevrouw Van Vliet.
Ja, nee, voorzitter, ik snap dat ik volg dat en geen onoverkomelijk bezwaar van deze kant daarbij. Bij de doelgroepen, nou, er is een aantal partijen is over opgemerkt, goed dat het erin staat. Kunnen we verder nog uitbreiden?
Dat kan. Het is ook hier gaat het om een kanbepaling. Dat we op projectbasis daar nadere afspraken over kunnen maken. En met ontwikkelaars en beleggers dat we zaken op kunnen leggen. Dat kan ook al via anterieure overeenkomsten. En dat doen we waar nodig ook. Als er aan wordt gehecht om hier deze kanbepaling uit te breiden naar andere groepen. De ChristenUnie had daar bijvoorbeeld een concrete vraag over. Bestaat ook daar geen onoverkomelijk bezwaar vanuit het college bij. De instandhouding sociale huurwoningen gekoppeld aan de gemeentelijke gronduitgifte. Ook dat is er eentje, die stond in de vorige versie ook. Wat ik heb kunnen nagaan was dat op dat moment geen discussiepunt. Ik snap de opmerkingen die daarover gemaakt zijn. En het lijkt zinvol inderdaad om die koppeling eruit te halen. En dus de instandhoudingstermijn voor sociale huurwoningen, net zoals dat het geval is voor de middeldure huurwoningen, los te koppelen van de eigen gemeentelijke gronduitgifte, dus algemeen geldig te verklaren. En hier dan de zinsnede, wanneer het gemeentelijke gronduitgifte betreft, dan ook te verwijderen. Even kijken.
Wethouder Helle, voordat u verder gaat, meneer Van Rode heeft een korte vraag. Moet ik dat lezen als interruptie? Gaat u gewoon.
Ja, het is niet specifiek op dingen die de wethouder zegt, maar hij noemt nu, heeft nu een aantal dingen aan waarvan hij zegt van daarin kunnen we de verordening aanpassen. Ik wil even weten voor de procedure, misschien kan hij dat eventjes zeggen. Is de bedoeling dat hij zegt van maak een amendement en dan raden we het aan? Of zegt hij van ik ga nog een nieuwe versie maken?
Wethouder?
Hoe helderder de commissie in de tweede termijn haar voorkeur. Kijk, als er een hele heldere voorkeur is, een heldere meerderheid is van joh, dit zou moeten worden veranderd, dan neem ik dat graag mee om een gewijzigd voorstel op dat punt neer te leggen. Naarmate dat meer ambigu in de commissie ligt, wordt het lastiger. En dan zou mijn voorstel zijn dat de raad het zelf bij amendement doet. Maar ik zou wat mij betreft graag naar de tweede termijn aangeven wat er qua wijzigingen vanuit het college gewenst en verwacht kan worden.
Wethouder, technisch is het zo dat het college nu zijn voorstel klaar heeft en dat het alleen maar gewijzigd kan worden door de gemeenteraad. Dus dan zouden we inderdaad moeten adviseren om een amendement te laten schrijven.
Dank u voor de beantwoording van de vraag van de SP, voorzitter. Dank. Voor mij was er nog een interruptie, zag ik.
Ja, dat mevrouw Kalk, gaat u gang.
Ja, dat sluit hierop aan in het kader van de voortgang. Kijk, als u het stuk weer terugneemt, dan vervagen we weer. Dus in het kader van de voortgang zou ik echt willen pleiten dat wij gaan amenderen wat wij nodig vinden. En zien we wel welke amendementen een meerderheid krijgen.
Gaat u gang, wethouder.
Voorzitter, ik volg die lijn. Er zit geheel overziet en ik heb natuurlijk ook in de voorbereiding hier naartoe de verschillende versies die de afgelopen jaar de revue zijn gepasseerd. Inclusief de versie die in oktober nog in de raad is ingebracht. Dan is het aantal discussiepunten eigenlijk redelijk beperkt. Dus ik hoop inderdaad dat het wat dat betreft lukt om met elkaar in ieder geval tot een verordening te komen op dit moment. Want dat is denk ik op dit moment het belangrijkste. Even kijken, de prijs-kwaliteit verhouding. Dat is absoluut een optie die we hebben opgenomen als college vanuit de insteek om een minimale kwaliteitseis te formuleren. Vanuit de gedachte dat de woningmarkt hier zo overspannen is dat je bij wijze van spreken een bezemkast nog eens woning kunt verkopen. Dat willen we niet, dus we hebben gemeend daar in ieder geval iets van een minimum te formuleren. Dat is per definitie arbitrair, het gaat hier om absolute ondergrenzen. Wie heeft dat bepaald, was een van de vragen. Nou ja, dat bepaalt u als raad uiteindelijk of u meegaat in dit verhaal of niet.
Ja, gaat u gang, mevrouw Van Oostveen, een interruptie.
Nou ja, ik vroeg me even af, als je het allemaal zo strikt neerlegt, dan kan je dus eigenlijk gewoon geen kleinere woning dan 40 vierkante meter bouwen. Nabij een OV-knooppunt. Terwijl er misschien ook bepaalde doelgroepen zijn die alleen zijn, die wel wat meer kunnen betalen en helemaal niet zoveel vierkante meters hoeven. Dus dat sluit je hier dan mee uit.
Wat is uw vraag?
De vraag is dat je dus vastlegt en heel veel andere mogelijkheden uitsluit door dit zo specifiek op te nemen.
Wethouder, heeft u daar een antwoord op?
Ik begrijp de vraag van mevrouw van Oostveen zo. Is het de intentie van het college om die hiermee inderdaad uit te sluiten dat er kleinere woningen worden gebouwd? En dan is het antwoord daarop volmondig ja. Dat is inderdaad de bedoeling van dit artikel, dat ze niet nog kleiner worden dan deze absolute minimumgrens of ondergrens. Ook dat is een keuze. Dit artikel hoeft helemaal niet opgenomen te worden. Daar kunnen andere grenzen gelegd worden. De mening van het college is wel dat we ze ook niet te hoog moeten leggen, want dat maakt de realisatie van projecten alleen maar weer minder. Ons lijkt dit een goede minimum ondergrens. De koppeling aan een OV-knooppunt, ook dat is geen gegeven. Dat is een voorstel, een idee vanuit het college. En dat stoelt A op het feit, die nabijheid is een kwalitatief aspect. En je zou kunnen zeggen dat kan eventueel compenseren dat de woning iets kleiner is. Een andere overweging die daar aan de grondslag ligt, is dat je gemiddeld genomen deels misschien daar ook wel een iets andere doelgroep ziet bij die woningen. Maar ook hiervoor geldt, dit is geen wet van mede of perse en de werking of wat dan ook van de verordening wordt niet aangepast als dit zou veranderen of eruit zou gaan. De hardheidsclausule, dat is er eentje en ik weet dat die ook eerder dit jaar bediscussieerd is. Het college is van mening dat je in elke verordening een hardheidsclausule zou moeten willen opnemen. Omdat je altijd in situaties terecht kan komen die je niet hebt kunnen voorzien. Je moet dan de mogelijkheid hebben om in het voordeel van, want dat is altijd de richting van zo'n clausule, om af te wijken. Het is niet bedoeld om daar enorm veel beleidsvrijheid als college in te hebben of wat dan ook.
Wethouder, ik ga een klein beetje helpen. De specifieke vraag was wie er bedoeld werd met de aanvrager.
Dat is de ontwikkelende partij in deze. Dat is de partij die in dit geval een beroep op de hardheidsclausule kan doen. Even kijken. De meldingsplicht die is inderdaad uitgehaald. Dat raakt ook aan het verzoek van D66 om in de huisvestingsverordening een vergunningsplicht op te nemen voor de categorie middelduur.
Wethouder, ik moet u onderbreken. U krijgt twee interrupties. Eén van Democraten Hilversum, die gaan eerst en daarna de Partij van de Arbeid. Gaat uw gang, meneer Dokter.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoorde de wethouder uitleggen dat de aanvrager de ontwikkelaar is. Dat vermoedde ik al, maar misschien dat hij ook nog de bijzondere hardheid even kan toelichten. Dat was een tweede vraag daarover.
Dank u wel. Mevrouw Kalk, wat is uw vraag?
Mijn vraag was ook of die bijzondere hardheid toegelicht kan worden en of we daar nadere afspraken over kunnen maken. Ook in verband met het op het juiste moment informeren van de raad of wij daar nog andere opvattingen over hebben.
Gaat u gang, wethouder.
Nou, je neemt zo'n artikel op juist voor die gevallen die je nu niet kan voorzien. Dus inhoudelijk die hardheid nu duiden, dat is per definitie lastig, want dan hadden we het misschien in een artikel kunnen vervatten. Dus het gaat juist om situaties die je niet van tevoren kunt voorzien. Als de vraag is van mevrouw Kalk met name, of het college bereid is om daar verantwoording over af te leggen wanneer dat gebeurt, dan is dat wat mij betreft geen enkel probleem. Dus als dat een toezegging is, u me vraagt, kan het college het melden als daarvan gebruik is of wordt gemaakt, dan wil ik die toezegging graag doen, als ik de vraag zo kan begrijpen.
Ja, dat lijkt mij een prima toezegging, dank u wel.
Dank u wel, de griffier schrijft deze toezegging op. Mevrouw van Oostveen heeft een aanvullende interruptie, gaat uw gang.
Nou ja, mijn vraag is eigenlijk, waar gaat het nou over? Ik ben kwijt.
Of het ging over de hardheidsclausule, dus als u een aanvullende vraag heeft.
Ja, of die nog harder kan zijn en dat die dus gewoon eerst bij de raad komt ter overlegging in plaats van alleen maar het mededelen, maar gewoon of het gewoon aan de raad gevraagd kan worden.
Wethouder, uw antwoord.
De systematiek is zo dat de raad de verordening vaststelt en dat het college de verordening uitvoert. En zolang het conform de verordening is, is de uitvoering aan het college. En is het aan de raad om achteraf te bepalen of het college dat correct heeft gedaan. Dus in die zin ligt het niet in de systematiek om van tevoren de toestemming van de raad te vragen, maar rapporteert het college dan nogmaals, ik herhaal die toezin daarover, en dan is het aan de raad om vervolgens te bepalen of het college op een goede manier daarmee is omgegaan. Zoals dat in zijn algemeenheid de kaderstelling aan de voorkant voor de raad is en de verantwoording van het college en de beoordeling daarvan aan de raad is achteraf.
Gaat u door.
Ik was bij de meldingsplicht en in relatie daarmee het specifieke verzoek van D66 om in de huisvestingsverordening een vergunningsplicht op te nemen voor de categorie middelduur. De meldingsplicht hebben we eruit gehaald en de reden daarvoor is, noem het maar eventjes, het handhavingsgat. Wij kunnen A, niet controleren of wij van alle gevallen waar het zou moeten een dergelijke melding krijgen. En B, wij kunnen niet controleren of dat wat er gemeld wordt feitelijk ook klopt. En daarmee heeft dat naar mening van het college weinig tot geen toegevoegde waarde, terwijl het wel een zekere bureaucratie met zich meebrengt en ook werkt ook voor de eigen ambtelijke organisatie. Ik snap heel goed de insteek van D66 om te zeggen van je zou dat op een andere, betere manier moeten regelen, namelijk door in je huisvestingsverordening die vergunningsplicht op te nemen. Het is een onderwerp waar we het onder andere met een aantal andere gemeentes over hebben gehad die dat instrument kennen. De gemeente Almere, als ik het goed heb. En de signalen die we daarop terugkrijgen is dat zich daar eigenlijk een beetje hetzelfde probleem voordoet als met de meldingsplicht. Men krijgt op een gegeven moment die aanvragen niet meer en ze komen niet binnen. En je kunt dan dus moeilijk tot niet controleren of er bij een notatie in een woning of die aanvraag gedaan is. Dus ook daar lopen we aan tegen. Het probleem, dat is nogmaals in ieder geval de input die we vanuit andere gemeentes krijgen. We krijgen ze niet, of maar zeer ten dele weten we, en we krijgen daar in feite de vinger niet achter. Wat mij betreft zou een voorstel zijn dat we ook dit onderwerp expliciet meenemen bij de evaluatie. En dan ben ik meteen bij dat punt, want het is door een groot aantal betrokkenen genoemd. Ik wil het
Wethouder, voordat u doorgaat, mevrouw Van der Linden heeft een interruptie voor u. Gaat u gang.
Ja, ik zit naar de wethouder te luisteren over de problemen die ze ondervinden bij de handhaafbaarheid. En ik zat opeens te denken, en misschien is dit een te technische vraag hoor wethouder, dan moet u dat vooral zeggen. Maar huurders kunnen, als ze het idee hebben dat ze een te hoge huur betalen, zich melden bij instanties om daar bezwaar tegen te maken. Bijvoorbeeld op basis van woningwaarderingsstelsel. Is nou zo'n verordening als wij nu met elkaar bespreken ook een grond waar een huurder eventueel op basis daarvan zich een beklag kan doen over de hoogte van de huur?
Wethouder, gaat uw gang.
De actieve handhaving vanuit de gemeente is buitengewoon problematisch. Dat betekent dat je het in handhavingstermen eigenlijk bijna hebt over een piepsysteem. En dat dan inderdaad op basis van deze verordening door deze of geen een handhavingsverzoek bij de gemeente kan worden ingediend. Dus met die nuance richting mevrouw Van der Linden, ja, correct. Voorzitter, het college ziet ook...
Oh. Meneer Heller, mevrouw Kalk wil ook nog even interrumperen. Mevrouw Kalk, gaat u gang.
In aanleiding van uw antwoord, meneer Helle, is het niet zo dat een piepsysteem juist meer effect kan sorteren als er wel een meldingsplicht in afval op papier bestaat?
Voordat u antwoordt, mevrouw Van Vliet heeft ook een interruptie, dus die doe ik er meteen bij.
Dank u wel, voorzitter. Over de huisvestingsverordening en de middeldure huur. In de huisvestingsverordening geef je aan dat je een vergunning nodig hebt, krijgt voor een middelduur huur als je een bepaald inkomen hebt. En dat doet de doelgroepenverordening niet. Dat geldt natuurlijk bij nieuwe projecten. Dus zeker bij de eerste verhuring weet je, in 2021 komen er zoveel woningen aan. Dus dat is een check. Redelijk eenvoudig te doen of daar de verhuringen binnenkomen. Dan heb je A, je hebt het publiekrechtelijk geregeld. En B, je hebt voor de eerste verhuring heb je heel eenvoudig overzicht. Dus ik begrijp het bezwaar van Almere niet. Anders dan dat daar meer gebouwd wordt dan hier op dit moment.
Wethouder, gaat uw gang. De Partij van de Arbeid en D66 een vraag gesteld. Gaat uw gang.
Dank voor de voorzitter. Richting D66... Het klopt, bij de eerste verhuur is dat nog redelijk inzichtelijk, maar wat wij terugkrijgen is dat als je het bijvoorbeeld bij elke daaropvolgende mutatie wilt, dat je dat niet meer in beeld hebt. En dat je dan op een gegeven moment die meldingen, nogmaals, dat geeft men daar in ieder geval aan, dat die aanvragen, sorry, die vergunning aanvragen, dat men die op een gegeven moment gewoon niet meer ziet. En dat ze gewoon niet meer binnenkomen. Dat even ter toelichting. Richting de Partij van de Arbeid. Ik kan me dat voorstellen, maar dat wordt een juridisch vraagstuk. Want daar hebben we het in de voorbereiding inderdaad intern ook over gehad. Je zou kunnen denken dat je in dossieropbouw en dergelijke iets extra's doet. En nogmaals, dat is dan ook weer een juridische inschatting. Aan de andere kant, als op een gegeven moment bekend is dat in zijn algemeenheid die informatie er eigenlijk niet is. Dan kun je daar ook weer een risico in lopen. In die zin dat zo'n argument dan juridisch ook weer bestreden kan worden. Het is een inschatting naar mening van het college. Voegt het in de praktijk nogmaals weinig op, omdat we dat totale zicht niet krijgen. Dat is ook een punt richting de PvdA, of sorry, richting de SP. Naar mening van het college gaat de meldplicht als zodanig niet het zicht op de voorraad opleveren. Omdat nogmaals we uit ervaring weten dat veel meldingen gewoon niet binnenkomen en we dat niet kunnen controleren of achterhalen. De evaluatie, voorzitter, een jaar is inderdaad te kort om de feitelijke effecten van zo'n verordening goed in beeld te brengen. Waarom dan toch een jaar? Twee redenen wat het college betreft. En daar zit ook het punt passend toewijzen. Dat is een wens van de woningcorporaties. De woningcorporaties hebben aangegeven, volgens mij al begin dit jaar, toen u in maart de verordening besprak, dat zij eigenlijk het passend toewijzen het liefst in de verordening opgenomen zouden willen zien. Nou, naar onze mening leidt dat ook weer tot veel bureaucratie en complexiteit. En ik zie weer een interruptie komen.
Inderdaad, wethouder. Hij komt eraan. Mevrouw Kolk van de PvdA met een interruptie. Gaat u gang.
Ja, want ik begrijp echt niet de relatie met passend toewijzen. Passend toewijzen geldt alleen maar binnen de sociale huursector. Heeft een eigen wettelijke grondslag. Dus ik begrijp niet waarom dat die passend toewijzen opgenomen moet worden in de doelgroepverordening.
Wethouder, gaat uw gang.
De corporaties hebben hier nogmaals, bij mijn weten is dat in maart al gedaan, aangegeven dat ze graag zeg maar de staffel, de opbouw, die geldt voor passend toewijzen, dat ze die ook in diezelfde differentiatie in deze doelgroepenverordening zouden willen zien. Door dus veel gedifferentieerder onder te verdelen en maximale huurprijsgrenzen te koppelen aan inkomensgrenzen. Nou, daarvan denkt het college in alle eerlijkheid dat dat te complex wordt. A en B ook daar weer tegen, noem het even, het handhavingsgat aanlopen. Om de corporaties daarin tegemoet te komen, hebben we gezegd, nou, we zijn bereid om daar door een externe partij, na pak een beter jaar, nog eens goed naar te laten kijken. Dat is de ene reden om dit zo te formuleren. De tweede is dat we met elkaar in gesprek zijn over een woonvisie. En het zou in theorie kunnen zijn dat we op basis van de woonvisie die we vast gaan stellen, op dat moment zeggen van, hé, maar dan had op dat of dat onderdeel de doelgroepenverordening er anders uit moeten zien. Dus dat is een tweede reden om te zeggen, nou, dat is goed om er na een jaar nog eens naar te kijken. De vaststelling van de woonvisie op zichzelf kan een reden zijn om de doelgroepenverordening op onderdelen te veranderen. Los daarvan, absoluut zul je meerjarig ook in de effecten van de doelgroepenverordening moeten gaan kijken. Om daar zinvol iets over te gaan zeggen. Dus zul je na een x-aantal jaren ook moeten gaan evalueren. De differentiatie in de woningtypologie, de woningbouw, hè, zoveel procent sociaal, zoveel procent middelduur, is inderdaad, terecht de constatering van de PvdA, ook uit deze versie gehaald. De reden daarvoor is dat naar mening van het college niks toevoegt, omdat het geen rechtsgrond biedt met rechtsgevolgen of rechtsbinding. Dus in die zin en niks toevoegt. Tegelijkertijd maakt het ook weer dat op het moment dat je beleidsmatig in die verdeling iets zou willen veranderen, dat je ook dan meteen je verordening weer moet gaan aanpassen. En dat wil je niet. Die verdeling die leg je vast op bestemmingsplanniveau. Daar ligt dan ook de rechtsgrond die maakt dat de doelgroepenverordening daarop op werking kan hebben. En mocht, noem maar wat, na de verkiezingen een ander college daar een andere verdeling op willen toepassen, dan kun je dat op zich vrij snel doorvoeren zonder dat je dan je verordening daarop expliciet hoeft aan te passen.
Wethouder, hoeveel woorden heeft u nog paraat?
Volgens mij ben ik richting het einde, voorzitter. Ik zit even te kijken naar mijn lijstje.
Wat ik volgens mij nog heb, is de vraag die door onder andere Democraten Hilversum en GroenLinks is gesteld, de terugwerkende kracht, de werking op thans lopende bestemmingsplannen en iets over woning, toewijzing en verdeling en participatie. Voor mij zijn dat de drie dingen die ik nog heb liggen.
Ik kijk de commissie even aan, want dat betekent dat de wethouder uit zijn tijd gaat lopen. En ik had beloofd een klein beetje streng te zijn. Het is ook niet dat ik het nu wil afkappen, alleen dan wil ik de commissie verzoeken omdat het 11:30 is. Er zijn volgens mij veel toezeggingen gedaan, veel antwoorden gegeven waar u volgens mij een heel eind mee kan komen om de tweede termijn buitengewoon kort te houden. Maar bent u ermee akkoord dat de wethouder uit zijn tijd gaat lopen? Ja, even duimpjes omhoog naar beneden. Heel goed, de wethouder mag langer door en dat gaat een klein beetje ten koste van uw tijd. Dus ook onbeantwoorde vragen kunnen nu nog door de wethouder beantwoord worden. Gaat u door.
Dank u, voorzitter. Ik zal het toch kort proberen te houden. De paraplu, het paraplu-bestemmingsplan, zoals het door GroenLinks ook betiteld is. Het college is daar geen voorstander van. En dat heeft een aantal redenen. Allereerst is dat wat ons betreft een inbreuk op, noem het, bestaande rechten. Het is alsof je de spelregels verandert tijdens het spel. Er zijn bestemmingsplannen vastgesteld in het verleden. Daar worden ontwikkelingen vinden daar plaats. Letterlijk projecten worden daar gerealiseerd. En dan zou je, terwijl dat plaatsvindt, ineens via deze doelgroepbevordering daar wellicht via het paraplu-bestemmingsplan nieuwe eisen aan gaan stellen. Het brengt ook het risico met zich mee, los van het principiële punt, dat je in procedures en daarmee vertragingen terechtkomt. En het brengt het risico van planschade met zich mee. Daarnaast is het naar mening van het college ook niet direct noodzakelijk, omdat daar waar iets gewild wordt en er bijvoorbeeld een aanpassing van het bestemmingsplan is, we vanaf heden die percentages waar nodig die gaan opnemen, waarmee ook de doelgroepbevordering op dat moment weer werk zou
zijn. Wethouder, interruptie van mevrouw Kalk.
Ja, wethouder, het spijt me wel, maar ik raak echt even het spoorbijster. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan stationsgebied, dat hebben we 6 oktober gedaan. Toen hebben we het ook over de doelgroepbevordering gehad. Toen is dit nadrukkelijk aangereikt als mogelijkheid om later te kunnen herstellen, omdat de doelgroepbevordering niet op tijd gereed was om van invloed te zijn op het bestemmingsplan stationsgebied. En nu zegt u, het college is er geen voorstander van. Dus in 6 oktober was u er wel voorstander van, bij monden van een andere wethouder. En nu is hetzelfde college er geen voorstander van. Hoe moet ik dit nu interpreteren?
Wethouder, gaat uw gang.
Bij mijn weten is bij het stationsplein zijn er 2 dingen aangegeven. A, dat we daar vanuit de grondpositie die we hebben, via de anterieure overeenkomsten, privaatrechtelijke weg, dat we daar kunnen borgen wat we met deze doelgroepenverordening ook doen. En 2 is er volgens mij aangegeven dat daar op bestemmingsplanniveau zelf nog uitwerkingen komen. En dat je op dat moment die verdeling alsnog kunt opnemen, waarmee dan ook deze doelgroepenverordening weer werkt.
Wethouder, gaat u door. Mevrouw Kalk, ik snap dat u misschien nog zou willen reageren, maar dat graag voor de tweede termijn.
De participatie dan, voorzitter. Dat is even lastig om te zeggen, omdat dit dossier al heel lang loopt. Omdat er een jaar geleden dus al een versie was en ik niet bij die totstandkoming betrokken ben geweest. In alle eerlijkheid, de huidige ambtelijke adviseurs ook niet. Wat wij kunnen zeggen is dat wij de afgelopen termijn gesproken hebben met de woningcorporaties. Nou, dat gaf ik net ook al aan. Die hebben ook input geleverd opnieuw op het punt van passend wonen. En dat wij daarna via gemeentelijke projectleiders ook het concept hebben voorgelegd aan een aantal ontwikkelaars. En daar terugkoppelingen op hebben gekregen. Ik wil de VVD toezeggen wat mij betreft om in het vervolg het kopje participatie aan te geven met wie er geparticipeerd is en wat er met die participatie gedaan is. Dat was voor mijn concrete vraag. Dat lijkt me een goed plan om dat expliciet te maken in het vervolg. Dan is het laatste punt, voorzitter, volgens mij de woningtoewijzing en de vraag of we nou meer middeldure woningen krijgen door deze verordening. Dat laatste is niet het geval. De verordening als zodanig gaat niet zorgen dat er meer woningen ontwikkeld worden. Het is de expliciete inzet van dit college op projectniveau die maakt dat u ziet dat er op dit moment echt aanzienlijk veel meer middeldure woningen in de pijpleiding zitten dan dat in het verleden, zeg maar, vanuit de markt zelf werden gerealiseerd. En de woningtoewijzing als zodanig kan niet via de doelgroepenverordening worden geregeld. Dus de expliciete vraag van de VVD heeft de wethouder dat overwogen.
Nee, want dat kan niet. Ook het CDA heeft het voorbeeld genoemd, met name ook van ouderen in hun wijk en dergelijke. Dat valt, als er geen sprake is van een zorgindicatie of iets dergelijks, valt dat onder de regionale woonruimte- en deelsystemen. En als daar een uitzondering op gemaakt moet worden, moet er ook regionaal toestemming voor komen. Punt.
Dank u wel, wethouder. Eén verdere specificatie van uw toezegging. U zegt toe, u mag straks mevrouw Van der Linden even de toezegging scherp maken, dat u participatie voortaan zal toevoegen aan wat? Aan al uw raadsvoorstellen of alles in deze portefeuille of altijd? Of wat bedoelt u precies?
Laat ik hem dan met die laatste vraag preciseren. Ik zeg hem toe namens mijn eigen portefeuille en ik wil u toezeggen om in het college in te brengen om dat misschien algemeen te gaan doen.
Dank u wel. Dat is heel specifiek. Dan weten we ook wat u precies heeft toegezegd. Dan is er nog een interruptie van mevrouw Van der Linden en daarna van meneer De Jong van het CDA. Mevrouw Van der Linden, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wethouder, ik wil u graag goed begrijpen. We gaan in deze verordening aangeven dat in sommige gevallen u mag opnemen dat bepaalde groepen voorrang krijgen. En de vraag die ik stelde, en wellicht dat de heer De Jong daar eenzelfde soort gedachte over heeft, maar daar wil ik niet op prelideren. Mijn vraag gaat erover van, als wij nou zien dat we een opgave hebben liggen op het gebied van die beweging krijgen in die woningmarkt, waarom zouden we dat dan niet ook in deze verordening verwerken?
Dank u wel, mevrouw Van der Linden. Meneer De Jong, uw interruptie.
Voorzitter, dank. Ten dele is dat ook mijn vraag. Aanvullend heb ik een onbeantwoorde vraag rondom het feit dat de bewoording...
Meneer De Jong, nu ga ik u onderbreken. Een interruptie is geen onbeantwoorde vraag, dus u gaat naar de tweede termijn. Wethouder, gaat uw gang.
De vraag van mevrouw Van der Linden. Ik weet niet welk beeld u heeft bij hoe deze verordening de doorstroming kan helpen. Anders dan dat we via deze verordening willen bewerkstelligen. Dat ook het middeldure segment, wat een belangrijke rol speelt bij de doorstroming, met name ook uit de sociale huursector, dat die woningen die er zijn ook beschikbaar blijven voor die doelgroep. In die zin helpt de verordening om die doorstroming op gang te brengen en te houden.
Mag ik hem verduidelijken, voorzitter, of weet je dat liever niet?
Anders begrijp ik de vraag niet.
Nou, ik probeer
Van der Linden.
Ja, dank u wel.
Verduidelijkende vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik probeer als een haas ondertussen het stuk erbij te openen, zodat ik hem ook scherp kan stellen aan de wethouder. En dat lukt mij met uw welnemen. U zegt in artikel 3 bij doelgroep, zegt u in aanvulling op de definiëring van de doelgroepen naar inkomen, kan het college in overleg met een ontwikkelaar of belegger bepalen dat de woningen in een bepaald project bij voorrang worden aangeboden aan huishoudens met lokale en of regionale binding. Mijn vraag gaat er eigenlijk over, als we nou, stel we doen een bouwproject in een bepaalde wijk, we willen daar graag oudere bewoners verleiden om de stap te maken naar een kleinere woning. Stel dat we die opgave met elkaar zouden beetpakken. Kunnen we dan lokale binding of wijkbinding ook zo uitleggen of zouden we dat moeten toevoegen in een artikel als dit?
Wethouder, gaat uw gang.
Ja, dank. Nou snap ik hem. Daar kom ik graag bij u op terug. Dat moet ik even laten uitzoeken. Daar kom ik bij u op terug. Ik snap de vraag nu. Ja, helder.
Dank u wel. Dus u zegt toe dat u terugkomt op de vraag die mevrouw Van der Linden zojuist zei. En dat doet u schriftelijk? Oké. Dan wil ik overgaan naar de tweede termijn. Ik zag op de app nog voorbij komen onbeantwoorde vragen. Meneer De Jong, u mag als eerste, uiteraard. Ik heb hem gezien, maar er zijn ook anderen met onbeantwoorde vragen. Dus geef even aan wat je wil en bedenk dat het kort kan, want we zitten bijna op het einde van de vergadertijd. Gaat uw gang, meneer De Jong.
Voorzitter, dank. Het porté van mijn eerste bijdrage of mijn eerste termijn was dat het zo vaag is dat er in aanvulling op, in overleg met staat. En ik heb de wethouder gevraagd of hij daar wat in wilde verduidelijken. Juist ook omdat we zien dat de woningmarkt zoveel, dat we op dit moment bouwen voor mensen buiten Hilversum. En die regionale binding en het feit dat mensen gewoon willen wonen waar ze werken, willen wonen waar ze zorgen en willen wonen waar hun kinderen wonen. Willen vragen of de wethouder daar iets meer duiding aan wil geven en ook zekerheid wil geven. En iets minder vage bewoordingen.
Dank u wel, meneer de Jong. Dan ga ik naar mevrouw Kalk van de Partij van de Arbeid. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Voor de tweede termijn. Ja, het is fijn, wethouder, dat, om te horen dat de doelgroepverordening en de amendementen die wij gaan voorbereiden alvast op zoveel steun kunnen rekenen. En ik moet het toch nog één keer zeggen. Wij zijn hier van, als Partij van de Arbeid vanaf december 2018 mee bezig. En nu november 2020 lijkt het misschien te gaan lukken. Als het lukt zijn wij erg gelukkig. En bij een volgende, we hebben nog de zelfbewoningsplicht die eraan zit te komen. Zouden we heel graag wat meer tempo zien. En dan is het eigenlijk des te verbazingwekkender dat na 2 jaar er blijkbaar zoveel amendementen mogelijk zijn die op een warm onthaal kunnen rekenen. Goed, ik doe daar nu moeilijk over. Ik ben er alleen maar, de Partij van de Arbeid is daar alleen maar heel erg blij om. Maar uit de eerste termijn heb ik nog wel 2 belangrijke vragen die u niet, of misschien voor mij niet goed duidelijk genoeg heeft uitgelegd. Dat is het eerste, dat artikel over de differentiatie van de woningbouw. Die staat in deze versie niet. In uw eigen vorige versies had u hem wel opgenomen. En ik begrijp uw argumentatie niet waarom dat die nu niet opgenomen is. Omdat onze argumentatie zou zijn, je kunt het beter op 2 plekken regelen. Dan weet je in elk geval zeker dat het goed gaat. En dan de tweede vraag die uit de eerste termijn niet beantwoord is, of misschien heb ik het niet gehoord. Dat gaat over het jaarinkomen voor de doelgroep middenhuur. U stelt vast dat die ongeveer 10.000 euro hoger mag liggen dan de norm voor de sociale huur. Wij vinden dit een hele strenge, beperkte groep die u daarmee identificeert. Want eigenlijk identificeert u niet meer dan de 20% waarvoor de corporaties nu ook al een uitzondering mogen maken. Wij hadden in de versie die wij hebben gemaakt opgenomen 2 keer de DAAP-norm. En ik zou graag een antwoord van u willen hebben waarom dat u die grens niet iets meer wilt gaan optrekken. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Kalk. Dan ga ik naar Leef bij Hilvers en mevrouw van Oostveen. Gaat u gang.
Ja, inderdaad. Zoals wij al in het begin aangaven, zijn we voor lokaal en regiobinding en wijkbinding. Dus wijkbinding zouden we daar toegevoegd zien. Daarnaast zouden we woningen voor nog een aantal doelgroepen willen zien. Dat is mensen met een lichamelijke of fysieke beperking, ouderen, jongeren, statushouders. Volgens mij waren dat wel de... En misschien de uitstroom vanuit de maatschappelijke opvang speciale woningen.
Mevrouw van Oostveen, wilt u daar een vraag aan verbinden? Want u noemt doelgroepen wat u zou willen, maar is er ook een vraag aan de wethouder om het aan te passen?
Ja. En, okay. En wijkbinding dus toe te voegen en die doelgroepen toe te passen. En volgens mij gaf de wethouder al aan dat hij daar open voor stond. Daarnaast vroeg ik me af dat die 25 en 20 jaar, of daar een zin achter kan komen, dat dat niet automatisch vervalt na 20 of 25 jaar.
Mevrouw de voorzitter, dit kan niet. We hebben net uitgelegd, als mevrouw van Oostveen iets veranderd wil hebben, moet ze met een amendement komen.
Mevrouw Redmeijer, mevrouw van Oostveen vraagt aan de wethouder of het kan. En de wethouder zal antwoorden dat hij dat zomaar eenzijdig niet kan en dat er geamendeerd zal moeten worden. Dat is bekend, maar het staat haar wel vrij om iets te vragen.
Nou goed, dus ik zou graag willen dat na die 20 of 25 jaar uiteindelijk dan wordt teruggekomen bij de Raad of het te wijzigen is of dat we het nog weer vernieuwen met die 25 of 25 jaar met die regelgeving. En het belangrijkste is artikel 5, dat lijkt me echt niet handig om daar iets over te zeggen. Daar leggen we ons veel te veel mee vast. Er zijn ook jongeren die klein willen wonen, maar wel veel budget hebben. En zo ook met ouderen. Dus als we op vierkante meters gaan zitten, dat slaat echt helemaal nergens op. Volgens mij moet artikel 5 er gewoon uit. En laat me nogmaals zeggen van, het gaat om de prijskwaliteit. En vierkante meters heeft niet per se met kwaliteit te maken. Dat staat los daarvan. En voor de rest zouden we graag toch iets benoemd hebben over die percentageregeling. Want er wordt duidelijk in het stuk gezegd dat het niet rechtmatig is als het niet gekoppeld wordt aan een bestemmingsplan. Dus alleen die verordening heb je ook niks aan.
Hij heeft alleen maar geld. Ja, ik hoor. Je moet dan een voorstel doen.
gekoppeld aan het bestemmingsplan. En ik zou graag willen dat ook die doelgroepen, wat verstaan wij nou onder woningenbouw, wat verstaan we onder middenhuur, wat verstaan we onder hoge huur. We hebben nu zoveel verschillende soorten, zelfs in het sociale woninggebied is met pas een toewijzing, zijn al 4 categorieën die hier niet eens genoemd worden. Dus laten we in ieder geval in de huisvestingsverordening opnoemen welke verschillende doelgroepen qua inkomen er zijn. Dus ook de doelgroepen van pas een toewijzen en dus de van de middenhuur. Dan is het in ieder geval helder, als we in het bestemmingsplan praten over welke doelgroep, om welke doelgroep het dan ook gaat van die inkomensdingen.
Mevrouw Oostveen, dat is nog steeds geen vraag aan de wethouder. Het is een voorstel wat u graag zou doen. Dat kunt u dus in een amendement vervatten. Wethouder kan er wellicht nog iets over zeggen of u er positief tegenover staat. Maar dat is wel van belang dat u dat beseft. Was u klaar?
Ja, ik ga even uitzoeken hoe dat werkt met die amendementen.
Dat komt goed. U kunt altijd bij de Griffie terecht voor hulp. De ChristenUnie. Even kijken. Meneer Pelsma, waar bent u gebleven? Ah, rechtsonderin.
Ik ben verschoven. Goedenavond, voorzitter. Ik ben eigenlijk een beetje verbaasd over de kwaliteit van het stuk en ook de beantwoording van de wethouder met betrekking tot de participatie. Dat betekent dat hij zegt, nou ja, we hebben wel met de gemeen of met corporaties of met mensen gesproken. Ja, dat is volgens mij geen participatie, dat is volgens mij inhoudelijk. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ik die vraag heb gesteld. Is ook omdat ik denk van, is er wel in de volle breedte over die doelgroepenverordening goed nagedacht en ligt er, en zit het goed in elkaar getimmerd. En het voelt voor mij niet helemaal goed dat wij nu allemaal amendementen gaan maken, terwijl de wethouder eigenlijk aangeeft van nou, lijkt me een goed idee, dat kan er ook bij, dat kan er ook bij. Dus ik zou toch eigenlijk de wethouder willen vragen hoe die dit door de raad heen zou willen loodsen, of die niet een ander procesvoorstel zou kunnen maken, want ik vind het voelt niet helemaal lekker, eerlijk gezegd. En ik ben eigenlijk ook een beetje teleurgesteld hoe dat loopt. En ik ben benieuwd hoe de wethouder er ook zelf tegenaan kijkt.
Meneer Pelsma, als voorzitter moet ik er nu op wijzen dat het technisch zo is dat het college een kant-en-klaar stuk aanlevert. En dat de enige bevoegdheid om het stuk te wijzigen bij de gemeenteraad ligt. Alle andere voorgaande procedures waren technisch niet juist. Om het zuiver en zorgvuldig te houden is afgesproken dat dit de werkwijze zal zijn.
Ja, voorzitter, dank u wel voor uw technische beantwoording. Ik ben wel benieuwd hoe die er zelf tegenaan kijkt. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Pelsma. Ik ga naar Hilversums Belang. Gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Ik geleid vanavond om onbeantwoorde vragen. Ik zal mijn vraag, die ik in eerste instantie heb gesteld, even anders stellen in het kader van de relatie tussen deze verordening en de omgevingswet. We krijgen eerst de omgevingswet. 1 januari volgend jaar. Dan krijg je een omgevingsvisie. Er wordt aan gewerkt door ons allen. Dan krijg je een omgevingsplan. Als het plan er is, dan gaan de oude bestemmingsplannen worden gewijzigd. Dan pas. Dan krijg je pas een koppeling met deze verordening. Mijn vraag was, dat gaat dus jaren duren voor wethouder. Voordat deze verordening effectief wordt. Is daar niet, wat vindt u dat? Dan heb ik ik zal ook iets anders stellen. Iemand die in Amsterdam woont, die werkt in Bussum en die wil in Hilversum een huis. Kan dat? In verband met die binding, dan maatschappelijke beroepen. Dan noemt u 2 voorbeelden, bijvoorbeeld zorg en onderwijs. Mijn vraag was, dat is niet limitatief. U kunt het er beter uitlaten of het veel specifieker maken, want anders wordt het hartstikke onduidelijk. En dat was het, voorzitter. Dank u.
Dank u wel. Ik was Democraten Hilversum, had ik over het hoofd gezien, dus die gaan nu voor D66 voor de tweede termijn. Gaat uw gang.
Voorzitter, 3 kleine puntjes die nog op antwoord wachten. Dat kan heel snel. Ik begrijp de uitleg van de wethouder bij de prijs-kwaliteitverhouding waarom die vierkante meters als absolute ondergrens zijn opgenomen. Dat zou je ook in het bestemmingsplan kunnen regelen. Dus misschien beter om het allebei te doen. Maar ik begrijp nog niet, en misschien kan hij dat kort toelichten, waarom die afstand tot de OV-knooppunten daar een rol bij speelt. Tweede puntje, wat ons betreft kan de termijn voor de middeldure huurwoningen van 20 naar 25 jaar. En daar wilde ik nog graag een reactie op hebben. Tot slot, we gaan ervan uit dat als de verordening van kracht geworden is, dat die ook wordt toegepast op alle nog niet vastgestelde bestemmingsplannen, ook die kleine postzegelplannetjes voor ontwikkellocaties en dergelijke. Graag de bevestiging daarvan.
Dank u wel, meneer Dokter. Dan ga ik naar Marianne van Vliet van D66. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. En dank u wel, wethouder, voor de beantwoording. Ik voel me wel een beetje mee met meneer Pels, maar dat er wel heel wat abonnementen zullen gaan krijgen. Of heel wat, ik denk wel een aantal. Maar ik durf het wel aan met deze verordening, omdat het niet om veel artikelen gaat. En het gewoon ongelooflijk belangrijk is dat we dit gaan regelen. Dus ik hoop met mijn collega's dat we dat goed gaan organiseren. Eentje voor mij komt er in ieder geval al aan en dat is die 1% opslag op de verhoging van de maximale huur voor middenhuurwoningen die erin staan. Waarvan de wethouder gelukkig ook al aangaf dat hij daar wel in mee voelde. Verder ben ik wel teleurgesteld dat ik het nog niet mee heb in het aanpassen van de huisvestingsverordening. Om ook daadwerkelijk de toewijzingen publiekrechtelijk te regelen. En daarmee dus van deze doelgroepverordening zorg weg te nemen dat het een wassen neus is. Ik snap dat handhaving lastig is, maar dat moet geen reden zijn om het niet te organiseren. Dus als de wethouder daar niet meer mijn kant op komt, dan zal ik daar ook met mijn collega's een motie over voorbereiden. En hoop ik op jullie medewerking daarbij. Dank.
Dank u wel, mevrouw Van Vliet. Dan ga ik nog naar de SP, meneer Van Rode. Gaat u gaan.
Ja, dank u wel. Ik denk dat het verstandig is dat we dit inderdaad in de Raad gewoon amenderen. Dat we het niet nog eens een keertje terug laten nemen. Ik ben dan wel geïnteresseerd wie er dan precies welke amendementen gaat indienen. En ik wil op zich de koppeling met het grondbezit van de gemeente, dat ik wil best dat amendement insteken, lijkt me vrij simpele. Ik had nog wel één vraag en dat is een beetje aansluitend op dat wat mevrouw Van Vliet zegt. Het is mij nog totaal niet duidelijk hoe wij nu eigenlijk straks wel inzicht kunnen krijgen in de verdelingen straks met sociale huurwoningen, middelduur woningen. En of mensen zich wel aan het houden van die prijsafspraken houden. Dus vandaar, ja, ik ben neiging toch aan om of die meldplicht erin te doen of een alternatief te hebben. Maar de wethouder heeft niet echt direct duidelijk gemaakt hoe hij dat anders zou willen doen. Ik bedoel, kijk, je zal altijd tegen handhaving aanlopen. Maar we moeten er ook wel van uitgaan dat de meeste mensen zich misschien wel aan een verordening zullen houden. Dus er wordt gezegd van ja, mensen vragen bijvoorbeeld dingen niet meer aan of mensen melden het niet. Maar de vraag is dan wel hoe groot die groep is. En op het moment dat we een verordening hebben, dan staat er gewoon in dat ze het moeten doen. En als ze het niet doen, dan kunnen we ze daarop aanspreken. Dus ja, ik ben niet heel erg overtuigd over het argument van de wethouder. Dus ik ben wel benieuwd hoe hij anders denkt dat we dan dat overzicht en dat inzicht wel kunnen krijgen.
Dank u wel, meneer Van Rode. We zijn over de eindtijd heen. Heeft u behoefte om vragen te stellen of mag ik het woord geven aan de wethouder voor de beantwoording? Ik geef het woord aan de wethouder voor de beantwoording van de tweede termijn. Gaat uw gang.
Dank, voorzitter. Ik probeer het compact te doen. Ik begrijp dat op een aantal punten mijn beantwoording in eerste termijn onvoldoende is overgekomen. Dus ik zal dat dan op onderdelen wat duidelijker proberen te doen. CDA vraagt naar artikel 4, lid 4, de doelgroepen en verzoekt om meer zekerheden daarin. Die kan ik u niet geven, want het gaat hier om afwegingen die op projectniveau worden gemaakt. En waarbij we hier een koppeling willen leggen om in aanvulling op de doelgroepen die puur op inkomen worden gedefinieerd, daar dan de mogelijkheid te hebben om die woningen daar bij die doelgroepen terecht te laten komen. Maar die inhoudelijke afweging wanneer je dat wil en in welke mate je dat wil en hoe die doelgroep dan precies sluit, dat zijn afwegingen die worden op projectniveau gemaakt. Dus ik vind het moeilijk om daar op dit moment meer zekerheid over te bieden. Waar het nu om gaat is om een vehicle te hebben om dat in elk geval mogelijk te maken, zodat die afweging gemaakt kan worden op projectniveau, als het aan de orde is, als we dat nodig vinden met z'n allen en dat ook geëffectueerd kan worden. Het artikel over de differentiatie in woningbouw, de percentages. Ik heb getracht duidelijk te maken in eerste termijn dat het college dat artikel nu niet heeft opgenomen, omdat het A, geen toegevoegde waarde heeft. Het heeft geen juridische doorwerking of wat dan ook. Of je het nou wel of niet in de verordening zet, dat maakt in die zin plat gezegd niet uit. De verordening is werkzaam als er in het bestemmingsplan een zeg maar, juridische grondslag voor is gelegd. Dus in die zin voegt het niets toe. Een argument om het vervolgens niet op te nemen is dat dat percentage een beleidsmatige keuze is. En dat je dan elke keer, als je dat zou willen veranderen, je de verordening ook zou moeten veranderen. Nog los van het feit dat je misschien ook op projectniveau wil kunnen differentiëren. Dat zien we nu ook. We halen langjarig gezien die 1/3 sociaal prima als gemeente. Maar soms wil je in het ene plan wat meer doen en in het andere plan wat minder. Dus ook wat dat betreft is het wat dat college betreft A, niet nodig, het voegt niks toe. En B, kan het zelfs in de weg zitten. Dus dat is de argumentatie om dit artikel niet op te nemen. Het jaarinkomen voor de doelgroep middenhuur, dat klopt. Dat hebben wij nu op 1,5 daar staan. En dat had u volgens mij ook in de versie in oktober, de PvdA bedoel ik dan, op 2 keer daarop staan. Wij zijn tot 1,5 daarop gekomen op basis van regionale afspraken over huurprijsgrenzen en het NIBUD en de vertaling daarvan naar inkomensgrenzen. Ook voor dit artikel geldt, en dat is in zijn algemeenheid ook de beantwoording richting de ChristenUnie, het is geen exacte wetenschap waar we het hier over hebben. Bijna alle artikelen zijn keuzes. En dat voelt dan misschien een beetje wankel. Volgens mij heb ik dat woord genoemd. En hoe kan het nou dat de wethouder het allemaal maar goed lijkt te vinden? Dat heeft nogmaals er prima mee te maken. Ja, wij hebben nu voor 1,5 keer daarop gekozen. Daar hebben we een berekening onder, een argumentatie onder liggen. Maar in alle eerlijkheid kan elk ander daar ook onder 2 keer daarop een berekening of een argumentatie leggen. En het een is niet per se beter dan het andere. En dat geldt bij het merendeel van deze artikelen. En omdat ook het college het van belang vindt dat we na deze lange termijn discussie een verordening krijgen. En dat wij het belangrijker vindt dan dat we elkaar even plat gezegd de tent uitvechten om hoe nou artikel 3 dit zoveel precies moet leiden. Treft u ook een zekere flexibiliteit aan bij de portefeuillehouder, laat ik het zo zeggen. Dat wil niet zeggen dat het inhoudelijk allemaal nergens op stoelt of dat we ons huiswerk niet hebben gedaan. Dat heeft echt te maken met het feit dat er het zijn in hoge mate keuzes waarbij de ene niet op voorhand per definitie beter is dan de andere. Leef van Hilversum heeft opnieuw gevraagd naar het bij de raad terugkomen naar 2025 jaar, de termijn in artikel 4. Ik weet niet of dat artikel daarin goed bedoeld is. Want als ik u letterlijk neem, dan zou het betekenen dat wij ten aanzien van elke woning, want het gaat hier over woningen, die aan die termijn zit en die dan op basis van deze doelgroepenverordening uit dit segment gehaald zou kunnen worden, dat wij voor elke woning bij de raad terug zouden moeten komen. Dat kan de bedoeling niet zijn en dat kunt u neem ik aan ook niet bedoelen. We stellen deze verordening nu vast als raad, tenminste dat is het voorstel van het college. En als de raad deze voorstelt en ook artikel 4 op deze manier vaststelt, dan betekent het dat die woningen voor deze termijnen behouden moeten blijven en na die termijnen inderdaad vervreemd zouden kunnen worden uit dit segment. Voorzitter, ik geloof dat mevrouw van Oostveen wil reageren of interroperen.
Mevrouw van Oostveen, gaat uw gang.
Nou, een hele korte, ik bedoelde eigenlijk meer in het kader van de grotere woningbouwprojecten. Dus niet per losse woning, maar wel bij hele grote projecten die worden neergezet de komende tijd.
Dank u wel. Wethouder?
Ja, mijn antwoord blijft hetzelfde, voorzitter. Dus ik heb daar niks aan toe te voegen. Als het gaat om de prijskwaliteit, hij heeft er een paar keer genoemd. Het college vindt het absoluut verstandig om in ieder geval een absolute ondergrens vast te leggen. Omdat nogmaals, we willen voorkomen dat er echt bezemkasten zometeen aangeboden gaan worden als woning. Dat gevaar hebben we op de overspannen markt die we hier hebben. Dus wat dat betreft hechten we daar wel aan. Dat geldt wellicht wat minder voor de koppeling met het OV-knooppunt. Nogmaals, ook daar heb ik geprobeerd aan te geven in eerste termijn dat de onderliggende redenering is. Maar er zijn dus andere redeneringen en die zijn net zo valide. Maar hier heeft het college de redenering genomen dat de aanwezigheid of het gesitueerd zijn bij een OV-knooppunt een kwaliteitsaspect is. Dat kun je zien als een kwaliteitsaspect.
Nee.
2, dat het wellicht deels op een andere typologie huishoudens, mensen en doelgroep gaat. Ik veel lawaai er doorheen, voorzitter. Ik weet niet of dat een interruptie is of dat er iets anders is.
Nee, wij vroegen ons even af hoe ver u was of u binnen de 5 of de 10 minuten klaar zou zijn.
Oh, 5.
Gaat u gang.
Hilversums Belang heeft gevraagd hoe zit het met de opeenvolgende nieuwe bestemmingsplannen die worden vastgesteld en de termijn daarmee dat de verordening effectief wordt. En dat is ook door anderen gevraagd. Democraten Hilversum, ja, de insteek van het college is dat wij vanaf nu in nieuwe bestemmingsplannen of uitwerkingsplannen daarvan, dat wij inderdaad percentages vastleggen. En dat vervolgens daarmee ook deze verordening daarmee rechtsgrond krijgt. Maar dat betekent dat dat een stapsgewijs proces is de komende jaren, waarbij we dat dan bij alle nieuwe bestemmingsplannen of uitwerkingsplannen gaan doen. En dat het dus in die zin heeft die vanaf morgen werking, als we morgen een bestemmingsplan vaststellen waar dit in staat, voor dat bestemmingsplan, voordat het voor alle bestemmingsplannen geldt, zijn we dan dus inderdaad een reeks van jaren verder. D66, dat is dan de ene laatste, die kan ik niet verder tegemoet komen ten aanzien van de wensen in zaken de huisvestingsverordening. Omdat het voorstel van het college hier nu ligt en ik daar niet op terug kan komen. Dus de maximale beweging die ik daar op dit moment nog in heb, is om daar expliciet op terug te komen bij de evaluatie. En wellicht de externe partij die dat gaat doen, expliciet de vraag om ook hierop te reflecteren. Dat is de maximale beweging die ik op dit moment kan maken. Als u zegt van, nou, dat is voor mij onvoldoende, ik ga daar een motie van maken, dan neem ik daar kennis van. De laatste, voorzitter, de meldingsplicht richting de SP. Ik snap uw wens om de meldingsplicht in te zetten als instrument om zicht te krijgen op aantallen op die woningmarkt en die voorraden. Het punt van het college is dat wij ervan overtuigd zijn, dat zijn ook de ervaringen in andere gemeentes, dat dit instrument daar niet voor gaat helpen, omdat het onvoldoende zicht gaat bieden op die realiteit, omdat die meldingen gewoon in een heel groot aantal van de gevallen niet komen. En als er dan letterlijk gezegd wordt, en ik heb het genoteerd, als ze het niet doen, namelijk die melding, dan kunnen we ze daarop aanspreken. Nou, dat is juist het probleem, want we weten niet op voorhand wie wanneer die melding moet doen. Dus als die uitblijft, kunnen we er ook niet op aanspreken. En dat is het probleem onder die meldingsplicht wat het college betreft. En dat is in feite ook waarom we hebben gezegd, we nemen hem niet op, want het creëert bureaucratie en het creëert in feite een schijn en zekerheid of realiteit. En dan ben ik er wat mij betreft voor de tweede termijn, voorzitter. Dank.
Dank u wel, wethouder. Wij moeten deze vergadering gaan afronden en ik ga zo vrij zijn om nu aan te nemen dat iedereen dit met debat naar de raad wil, met een voorbehoud. Of zijn er nog mensen die het helemaal niet rijp vinden voor de raad? Is er iemand die dat iets wil doen? Nee? Dan concludeer ik dat alle fracties een voorbehoud hebben gemaakt en het met debat naar de raad gaat. En ik wens u veel succes. Wethouder, dank voor deze avond. Lange zit, enigszins binnen de tijd. Dank voor de vergadering ook. En tot een volgende keer.